Goedenavond allemaal, welkom op de gemeenteraad van 21 mei. We starten vandaag met een zeer bijzondere uitreiking, namelijk van het Safe Label voor de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen. Ik heb hier bij mij mevrouw Annemie Hemelaar, welkom. En ik zou ook graag naar voren roepen Chris van der Zanden en Mario Allaert. Ik ga even opzij en ik laat het woord aan de mensen hier.
Heel goed. Ja, dank je. Goedenavond allemaal. Graag de burgemeester en alle aanwezigen, want alleen voor die dat thuis luisteren, we zijn hier heel veel mensen. Mijn naam is Annemie, ik ben mama van Christel en Sarah. Christel is op 7 december 2001 hier in haar schot doodgereden door een chauffeur die veel te hard reed en die gewoon door het rode licht reed. Mijn dochter was toen 18 jaar lentes. En sedert 2014 ben ik voorzitter van Ouders van Verongelukte Kinderen. Heel eerlijk zeg ik u, dat is een vereniging waar dan niemand lid wil van worden. Een 30 jaar geleden hebben wij met enkele ouders ons krachten gebundeld om een VZW op te richten. Die ijvert voor vooral opvang, hulp, steun aan ouders die een kind verloren hebben. Maar ook een VZW die zich inzet voor verkeersveiligheid. En stilletjes aan zijn we uitgegroeid door een heel brede beweging met vrijwilligersteams in elke provincie en een professioneel team in Haren. Wij willen vooral dat ouders niet moeten meemaken wat wij meegemaakt hebben. En wij proberen daarom zoveel mogelijk te sensibiliseren voor meer verkeersveiligheid. Hoe dat we dat doen? Dat doen we via het Safe Charter. SAFE staat voor Samen Actief voor Veilig Verkeer. Met vooral de nadruk op samen. Hè. En ik bedoel daarmee samen niet alleen de politici, niet alleen zij, maar iedereen. Ouders, kinderen, iedereen samen. En het kanaal van de lokale besturen, dat is voor ons heel belangrijk, omdat we zo het grote publiek bereiken. Toen ik het actieplan van de stad Aarschot in mijn hand nam, was ik heel erg onder de indruk van jullie schoolvervoersplan. Hier staan duidelijk veilige fietsroutes in vermeld. Bovendien vind ik dat dit een leidraad is voor politie, vooral voor snelheidscontroles en de controles op foutief parkeren. Ook heb ik gemerkt dat er in Aarschot twee schoolstraten zijn. Wat zijn nu schoolstraten? Dat is aan het begin en het einde van de dag wordt de straat van de school een half uur autovrij gemaakt. Nu, dit vraagt een enorm engagement van de school zelf. Besef ik maar al te goed. En van veel andere medewerkers. En ik ben jullie daar enorm dankbaar voor. In dat actieplan heb ik ook heel interessante cijfers gevonden voor het garanderen van een hoog handhavingsniveau. Vooral het rijden onder invloed. Het aantal controles werd verdubbeld van 12 naar 24 per jaar. Dank u, politie. Ik kan niet genoeg benadrukken dat alcohol en rijden niet te samen gaan. U moest eens weten hoeveel gezinnen in ons ledenbestand hun kind kwijt zijn door dronken chauffeurs. Het leed en het verdriet dat hiermee gepaard gaat, is onbeschrijfelijk. En wat betreft gsm'en achter het stuur, in 2023 waren er 215 overtredingen en in 2024 waren er 251 mensen die beboet werden. Zo kan ik nog uren doorgaan. Maar ik ben ervan overtuigd dat al deze inspanningen die jullie geleverd hebben, dat die echt een safe label waard zijn. Weet dat er nog heel veel werk aan de winkel is, maar de wil is hier. En in naam van OVK, Ouders van Verongelukte Kinderen, dank ik u voor al wat u tot nu toe bereikt hebt. En ik hoop dat jullie op deze ingeslagen weg zullen voortgaan. Heel, heel hartelijk dank in naam van de Sterrenkinderen. Dank u. Ik ga nu het SAFE-charter overhandigen aan Gwendolien en aan meneer Van Tiene, korpschef.
Ja, mevrouw Hemelaars, ik mag Annemie zeggen, stadsgenoten. Ik denk dat ik mag spreken namens onze hele gemeenteraad. Het is natuurlijk met een heel dubbel gevoel. Hè? Het is normaal als je een prijs krijgt of als je een uitreiking krijgt, ja, dan is dat een moment om iets te vieren. In zekere zin is het dat ook. Je hebt opgesomd welke inspanningen er gebeuren. Maar het is vooral, zoals je zelf zei, eigenlijk iets of een vereniging waar dan niemand lid van wil zijn. En ik denk dat ik mag zeggen dat wij allemaal ons uiterste best zullen doen om ervoor te zorgen dat er toch in Aarschot geen leden meer moeten bijkomen. En dan begrijp je wel wat dat wil doen, denk ik. Het is mijn eer om te mogen zeggen dat wij u willen danken voor de inzet. Want dankzij jullie vereniging blijft dit op de agenda. Bovenaan de agenda, ik spreek hier in Aarschot, maar ik denk ook boven lokaal. En het is maar door te beseffen wat dit betekent in het leven van mensen, dat je net dat tikje extra gaat doen. Hè. Mensen zijn vaak onachtzaam, het is niet altijd met kwade bedoelingen, het is meestal door niet te veel na te denken dat de ergste ongevallen gebeuren. Dus de oproep is toch om heel goed na te denken hoe verwoestend de gevolgen zijn. En dankzij jouw inzet en die van heel vele anderen staat dit op de agenda en worden dit soort labels uitgereikt. We hebben daarvoor ook iets, een teken meegebracht. Ja, we gaan u niet zomaar naar huis laten gaan. En onze mensen hebben gedacht, we gaan voor witte bloemen zorgen. Want wit is het teken van de hoop. Dus dank u wel voor al uw inspanningen. Het is een inspanning van heel veel mensen samen. Ik wil zeggen, jullie allemaal die op de gemeenteraad telkens de maatregelen mee goedkeuren, want ik denk dat ik mag zeggen dat dat in Aarschot over grenzen van meerderheid en oppositie heen gebeurt. Maar natuurlijk ook onze politie. En dan in het bijzonder Mario, die de eerste trekker was, en Chris, die er denk ik ook dagelijks zijn werk van maakt. Je hebt Chris al in actie gezien en Mario. Ja, allebei. Dat is ongelooflijk. Ze staan daar, ze staan op straat, ze spreken mensen aan, ze zien het gevaar voor zichzelf. En we zijn echt ongelooflijk blij dat we nog zo'n agenten mogen hebben met dat engagement. Dus ook voor jullie. Maar dat komt zeker zelfs nog met welgemeende merci. Dan laat ik het woord heel graag aan onze schepen om de concrete toelichting te doen bij dit leven.
Ja, goedenavond allemaal. Vanavond neem ik ook graag eventjes de tijd om de politiezone van Aarschot Centraal Stalrijk aanwezig. Vandaag ook de dienst mobiliteit, Aron zit daar ook, te bedanken om jullie jaarlijks opnieuw, alle dagen, dag in dag uit, jullie met hart en ziel in te zetten voor onze stad en vooral voor de verkeersveiligheid van al onze inwoners. We zetten hen vandaag graag in de bloemetjes, omdat het voor hen, verkeersveiligheid, niet zomaar een job is. Het is een passie voor hen. Dag in dag uit, jaar na jaar, zetten zij zich met veel inzet, professionaliteit en overtuiging in om onze straten veiliger te maken. En vaak gebeurt dat achter de schermen. Zonder veel aandacht, zonder veel applaus, maar de impact ervan is enorm. Dankzij hun engagement hebben we in het verleden en nog steeds heel wat gevaarlijke situaties kunnen aanpakken. En ja, verkeersveiligheid is en blijft een aandachtspunt in onze stad. En daar zorgen zij in zeer grote mate voor. Bijzonder vermeldenswaardig is trouwens de rol van Chris in het behalen van het SAFE-label. Samen met Mario. en Aaron van de dienst mobiliteit. Want dat is een label dat je niet zomaar krijgt. Dat is het resultaat van visie, volharding en een intense samenwerking met de dienst mobiliteit. Chris heeft daarin een cruciale rol gespeeld. Expertise, praktische ervaring en een voortdurende bereidheid om mee te denken en oplossingen te zoeken. Chris, mijn persoonlijke samenwerking en ervaringen met jou begonnen 7 jaar geleden, toen ik voor het eerst schepen van mobiliteit werd. Ik kan alleen maar zeggen dat ik altijd heel graag met jou heb samengewerkt. Die samenwerking toont trouwens ook aan wat mogelijk is wanneer beleid en terreinervaring elkaar versterken. Ik heb ook enorm veel van jou geleerd. Jouw advies bleek ook altijd enorm waardevol. En stiekem hebben we afgesproken dat we gelijk op pensioen gaan. Ah. Beste Chris,
nog lang niet dan.
Nee, het is dat wat ik hem dus zei. Beste Chris, namens het college van burgemeester en schepenen en het voltallige gemeentebestuur uiteraard, willen wij jou oprecht bedanken. Voor jouw inzet, jouw betrokkenheid, jouw deskundigheid en jouw blijvende engagement, elke dag opnieuw voor de veiligheid van onze inwoners. Jij hebt mee het verschil gemaakt en daar mogen we als stad bijzonder trots op zijn. Zo maken ze niet meer. We hopen dan ook dat jij met voldoening kan terugblikken op wat je altijd mee gerealiseerd hebt. Het Safe Label is daar een zeer mooie erkenning van. En minstens even belangrijk is de dagelijkse impact van jouw werk op de veiligheid voor jong en oud. Daarom zetten we jou graag vandaag letterlijk en figuurlijk in, ook in de bloemetjes. En ja, nog een keer. Het is de kleur.
Ik ben natuurlijk een babbelaar, maar ik wil wel zeggen, we doen nog een beetje verder. Werk is voor Mia.
We hebben trouwens nog een cadeautje voor het hele korps trouwens.
Van de korpsje.
Ja, voilà.
En dan de Mario. Mario, ik denk dat jij met pensioen gaat krijgen op de bloemen. Voilà, en dan moeten we misschien even samen de foto.
Ja?
Ja?
Dankjewel.
Misschien voor. Allee, ik ga je niet de fotograaf uitleggen, maar ik ga. Ja, dat is goed.
Dus kunnen we dan aan de raadsleden vragen om allemaal eventjes mee naar buiten te gaan en wordt er een groepsfoto genomen? Goed? Dank u wel.
Goed gedaan.
Ja?
Ja.
Gaat dat meepakken, hè?
Ja. Heel goed gedaan.
Ja, het was mooi. Ja.
Meneer van Kalsen, doe dat goed.
Ik kan sommige mensen sturen, maar we moeten onze tegenwoordig in de AG van Creat aanpassen. Maar die mag alleen haar ontslag naar u sturen en ik zal onze vervanger. Ik weet wel, ja, ik ga gewoon de naam zeggen als ik haar wil in systeem, of ik weet niet wat je daarvan doet.
Ja.
Over jullie ontwerp, mijn vrouw, maar over de afspraak.
gedacht, oh, Jean zal het even met die muur. Maar let nog even op de
Oké, dank u allemaal voor dit momentje even samen mee te maken. En dan kunnen we nu starten met de gemeenteraad zelf. Ik begin eerst met de verontschuldiging. Ik heb een verontschuldiging van Berdien en ik heb ook een verontschuldiging van Jo en Peggy. Dus we zijn verontschuldigd. We gaan proberen met handopsteking zoveel mogelijk te doen. Als er punten uit de besloten zitting, dan zullen we daarvoor stemmen. Maar ik denk dat dat deze keer niet nodig is, denk ik. Hè. Dus geen stemming via e-notulen nodig. Goed, dan beginnen we met de politiezonen en dat is de vaststelling van begrotings- en jaarrekening 2025. Zijn er daarover vragen? Onze korpschef is aanwezig. Goed, wie is voor? Ja, dank u wel. Unaniem goedgekeurd. Daarna komt een puntje, daar hebben we een, via een berichtje voor gestuurd. We zouden graag een punt toevoegen aan de agenda en dat heeft te maken met de aankoop van een voertuig voor politiezone. En we zouden nog graag gebruik willen maken van het raamcontract dat ik denk eind mei afloopt. Dus vandaar dat het puntje eigenlijk met hoogdringendheid is toegevoegd, want de prijzen worden natuurlijk duurder als we niet meer kunnen gebruik maken van dat raamcontract. En vandaar dat dit nog met hoogdringendheid eigenlijk op de agenda is gekomen. We moeten dan wel eerst stemmen over de toevoeging van het agendapunt en daarna kunnen we stemmen over het agendapunt zelf. Dus graag jullie stemming over het toevoegen van dat agendapunt omtrent aankoop van een politievoertuig. Wie is voor? Ja, dank u wel. Punt is dan toegevoegd en dan moeten we daarna stemmen over het aankoop en ombouw van één politievoertuig via de raamovereenkomst. Zijn er daarover vragen? Dan gaan we stemmen. Wie is voor? Ja, dank u wel. Ook unaniem goedgekeurd. Korpschef, alsjeblieft. Dan hebben we punten technische zaken. Aanvullend politiereglement voor het plaatsen van borden B22 aan verkeerslichten langs gewestwegen. Er daarover vragen? Wie is voor? Ja, dank u. Ook unaniem. Dan hebben we aanvullend reglement in zaken het signaleren van de betalende zone ter hoogte van het bouwproject De Torens. Daarover vragen. Wie is voor? Dank u. Ook unaniem. En de realisatie van de fietsnelweg F25 Aarschot-Leuven. Eerste ontwerpakte voor inname. Zijn er daarover vragen? Wie is voor? Dank u wel. Geweldig. Dan hebben we ruimtelijke ordening. De aanleg van gemeenteweg in het kader van omgevingsvergunningsaanvraag. En dat is een ongunstig advies van onze dienst ruimtelijke ordening. Zijn er daarover vragen? Ja, Petra.
Eerder een opmerking. We hebben die beoordeling doorgenomen en daar staan zeer terechte opmerkingen in. Dus we willen eigenlijk een pluim geven voor die beoordeling. Dus die gaat onder andere over de draagkracht en de context van dat gebied en het ontbreken van de toegevoegde waarde. Het was inderdaad, die verkavelingsaanvraag, daar gaat weer al veel open ruimte verloren. En dat gaat ook te paar met een maatschappelijke kost, een grote maatschappelijke kost. Want door dat over te dragen in het publiek domein, wie moet er dan opdraaien voor de aanleg van die wegenissen en van dienstvoorzieningen? Dat is niet de projectontwikkelaar, maar dat is de aarschottenaar. Dus de verdeling van lusten en lasten, dat is niet mooi gebeurd. Dus daarom zijn we zeer content dat we dat hebben gelezen in de beoordeling en dat die verkavelingsvergunning wordt geweigerd.
Ja, oké, dankjewel. Inderdaad, kwaliteit en goede invulling staat natuurlijk voor onze diensten bovenaan de lijst. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er opnieuw aanvragen kunnen komen, maar dit keer is het inderdaad een ongunstig advies. Wie is voor? Ja, dank u wel. Dan noteer ik dat unaniem. Dan hebben we een gratis grondafstand in het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag en dat is aan de Kapittelstraat. Daarover vragen? Wie is voor? Ja, dank u. Wie onthoudt zich? Ja, de Groenfractie onthoudt zich. Andere punten zijn voor. Dan hebben we secretariaat, de algemene vergadering. We beginnen met Ecowerf, vergadering op 24 juni. En het mandaat is daarvoor Marnik Jordes, plaatsvervanger Klaartje Pruinings. Wie is voor? Ja, dank u wel. Dan de algemene vergadering van Interleuven op 17 juni. Daar is Lisbeth Roelands de vertegenwoordiger en de plaatsvervanger Els Wouters. Wie is voor? Ja, dank u. Unaniem. Dan hebben we Creat Services, algemene vergadering 16 juni. Het mandaat is voor Stefan Kalster en plaatsvervanger Kurt Lemmes. Wie is voor? Ja, dank u wel. Unaniem. Dan hebben we Canvas PV, de gewone algemene vergadering op 3 juni. De vertegenwoordiger is Guy van den Broek en de plaatsvervanger is Magali Knapen. Wie is voor? Ja, dank u. Ook unaniem. Dan hebben we De Lijn, de algemene vergadering op 26 mei. Daar is de vertegenwoordiger Francis van den Bos. Wie is voor? Ja, dank u. Ook unaniem. Dan hebben we de Vereniging voor Openbaar Groen, de VVOG. De algemene vergadering op 4 juni. En daar is de vertegenwoordiger Gerry Franke. Wie is voor? Ja, dankjewel. Unaniem. Dan hebben we een kennisname, geen stemming nodig. Dat is de behandeling van de klacht over de stopzetting van de gebruiksovereenkomst met Splet. Dat behandeld is door het agentschap Binnenlands Bestuur. En die heeft de stad in het gelijk gesteld. Zijn er daarover vragen? Oké, goed. Dan hebben we het punt van lokale economie. Daar hadden we ook een berichtje rond gestuurd. Dit is eigenlijk te vroeg op de agenda gekomen. Wij zouden dit punt rond de terrassen in een gemeenteraadscommissie een keer willen bespreken, samen met jullie. En dan nadien dat punt laten terugkomen ter goedkeuring op de gemeenteraad, als dat voor iedereen oké is. Oké, goed. Dank u wel. En dan hebben we de vaststelling van de jaarrekening 2025, het deel van de stad. Ja, Dries.
Een jaarrekening, dat is eigenlijk een soort van eindrapport van het afgelopen jaar. Maar in dit geval heb ik eens even een tijd genomen om eens wat ruimer terug te blikken. Het is zo dat het is eigenlijk de laatste keer dat we kunnen kijken naar het vorige meerjarenplan. Eigenlijk als een soort afsluiting. En laat me beginnen met positief. Als je zo in detail door zo'n jaarrekening gaat, is het wel leuk om eindelijk eens wat dossiers tot leven te zien komen. Zo zien we bijvoorbeeld de uitgaven voor fietslease voor onze medewerkers van de stad erin verschijnen. Dat is eigenlijk een maatregel dat helpt om Aarschot als werkgever een beetje aantrekkelijk te maken. Maar ook de uitgaven van het winterfeest zien we terugkomen. En dan zagen we dat het wel heel plezant is geweest, want we waren toch een beetje meer als voorzien. En ook dat de belasting op masten en pylonen eindelijk eens meer heeft opgebracht dan voorzien. Het kan eens een keer meevallen. Dat zijn toch wel van die kleine zaken die een keer voor een glimlach op mijn gezicht hebben gezorgd op een zondagochtend. Maar tegelijk wil ik eens enkele cijfers uit de jaarrekening naast bepaalde uitspraken leggen die we eigenlijk hier de afgelopen jaren gehoord hebben. Afgelopen jaren was er eigenlijk telkens sprake van een investeringsbestuur over ambitie, over projecten, over grote plannen voor Aarschot. En sommige daarvan die zien we vandaag ook fysiek verschijnen. De meest voornaamste zijn natuurlijk Schoonhoven en De Laakzitten. Andere zijn natuurlijk iets minder zichtbaar. Maar uiteindelijk komt dat eigenlijk allemaal samen in een jaarrekening. En als we dan kijken naar de investeringen tussen 2021 en 2025, dan komen we uit op een totale investering van 51 miljoen. Dat klinkt indrukwekkend en dat is vooral dankzij 2025 met nog 16 miljoen erbovenop. Dat heeft eigenlijk uw vorige legislatuur een beetje gered. Maar is dat nu echt zo uitzonderlijk? Want als we dat vergelijken met de periode 2014 en 2018, komen we daar ook aan een totale som van investeringen van 50 miljoen. Dus dat is eigenlijk ongeveer 50 miljoen. Dus dat is eigenlijk allemaal niet zo uitzonderlijk. Als we dan de grote uitzonderlijke projecten zoals Schoonhoven en delen van De Laakzitten eruit laten, dan schiet er eigenlijk nog maar heel weinig grote structurele stadsinvestering over. En dan blijf ik een beetje op mijn honger zitten. En volgens mij is dat eigenlijk wel de kern van het probleem. Er is een verschil tussen de communicatie in een meerjarenplan en de realisatie in een jaarrekening. Concreet voorbeeld, binnenkort kunnen we hier van die vernieuwde stadskade nog dankzij de vorige legislatuur, lopen aan een toekomstig vernieuwde Bogaardestraat naar de Koemarkt en het cultuurcentrum. Maar tegelijk, als ik voorbij de buizen loop en het regent, ben ik kletsnat, want de goten zijn zo rot als iets. Als ik over de vernieuwde Bogaardestraat loop, zal er waarschijnlijk geen gescheiden riolering liggen. En als ik in de kapel kom van het gasthuis, dan moet ik maar zien dat ik een veiligheidshelm op heb, want anders kan ik er niet binnen. Dus, allez, om het een beetje beeldend voor te stellen, er is toch wat werk en investeren is meer als prestigeprojecten alleen. Het is ook de basisinfrastructuur van onze stad en de deelgemeente die degelijk moet onderhouden en vernieuwd worden. Dus ja, er is zeker geïnvesteerd in Aarschot, dat ontkeert, kent niemand. Maar om u nog echt op dit moment, vandaag de dag, een investeringsbestuur te noemen, daar begin ik zo'n beetje mijn twijfels bij te hebben. Dat brengt me bij een tweede opvallend cijfer en dat zijn eigenlijk de investeringsontvangsten. Dat zijn met andere woorden de middelen die wij als stad krijgen van de hogere overheid, subsidies, Vlaamse middelen, die wij kunnen gebruiken voor onze investeringen. Elke euro die we van buitenaf komen, die moeten we natuurlijk niet door Aarschot zelf laten betalen of die moeten onze inwoners zelf niet ophoesten. Wel, als ik kijk naar de jaarrekening van 2025 en naar de investeringsontvangsten, kom ik op een totaalbedrag van minder dan 500.000 euro. Dat is historisch laag. Als we naar de afgelopen 10 jaar kijken, heb ik nog nooit zo weinig externe middelen naar Aarschot zien komen als vandaag. In 2014 ging het nog over 13 miljoen euro, in 2015 over 9,5 miljoen euro. En zelfs in de moeilijkere jaren zaten we nog ver boven deze cijfers van vandaag. Alleen, en dan moet ik wel eerlijk gezegd toegeven, in de coronajaren van 2020 en 2021, maar dat is ook normaal, lagen de realisaties nog lager. En toch hebben we de afgelopen jaren constant gehoord dat de deuren open gingen, dat er sterke connecties waren, dat Vlaanderen mee ging investeren. Ondertussen hebben we twee Vlaams parlementsleden, maar als we eerlijk zijn, de cijfers vandaag de dag vertellen toch een ander verhaal. En ja, ik leef op hoop. Ik ben nog steeds een optimist. Sommigen zeggen dat een optimist een slecht geïnformeerde pessimist is, maar goed. Als ik kijk naar het meerjarenplan en wat we volgende maand ook gaan zien, dan zien we daar opnieuw grote bedragen en ambitieuze projecten aangekondigd. Maar ja, dat hebben we eigenlijk al 6 jaar gezien. En daarmee kom ik misschien eigenlijk tot het meest pijnlijke onderdeel van deze jaarrekening. En ik citeer letterlijk hoofdstuk 5.3 over de financiële risico's. Ik citeer: een lagere uitvoeringsgraad van het vooropgestelde investeringsprogramma zorgt voor problemen. Punt. Niet alleen in zaken optimale projectplanning, maar eveneens tot een onrealistische budgettering en inefficiënte financiering, omdat deze niet gestoeld kan worden op betrouwbare cijfers en assumpties. Dat heb ik nog niet gezien in een jaarrekening, dat is heel harde taal. Vrij vertaal betekent dat eigenlijk projecten aankondigen die uiteindelijk niet uitgevoerd worden, dat kost geld. We hebben dat de afgelopen maanden ook gezien met de leningen die herbekeken moeten worden. Ja, dat is een inspanning die moet gebeuren. Dat zorgt voor een slechte planning, inefficiënte financiering en budgetten die niet optimaal gebruikt worden. We hebben visies gehad, zoals die voor het buitengewoon onderwijs, die dan weer terug in de kast gaan, dan weer uit de kast, dan weer een beetje op een andere manier op de kast. De verbouwing van het Albertlaan die geschrapt is geweest en over de Stadsbazuin ga ik nog voorlopig even zwijgen. Projecten waar veel communicatie rond is gevoerd, afgelopen legislatuur, maar uiteindelijk weinig van gerealiseerd raakt. Dat is niet alleen een communicatieprobleem, maar dat is ook een probleem met een zeer grote financiële impact. En dat zeg ik niet ik, maar dat staat hier dus letterlijk in de jaarrekening. Ik sluit af, er zijn hier heel veel mensen met een hart voor onderwijs en ik ga een beetje in die sfeer proberen af te ronden. Je moet een beetje deze legislatuur beschouwen als een academiejaar. Je hebt het eerste semester gehad, nu komt het tweede semester, of je hebt misschien de eerste zit gehad en nu komt een tweede zit. In elk geval, ik hoop dat je afstudeert, met onderscheiding, op voldoende wijze, dat is aan jullie om te bepalen. Maar ik heb eigenlijk wel zin in een nieuwe lichting.
Oh, dank u wel voor deze filosofische bijdrage.
Ja, ook op mijn beurt, dank u wel. Hè, want ik bewonder het altijd als mensen toch de moeite doen om ook in een wat saaiere materie zoals de jaarrekening te duiken. Maar ik moet wel zeggen dat ik het een unicum vond. Want allee, dit is een positieve afsluiting in de wereld waarin ik leef. Hè, boeken wij een beter resultaat op exploitatie. Hè. We hebben meer over dan dat we van plan waren. Of wat we hadden ingeschat, wat eigenlijk ons ook weer een betere uitgangspositie geeft voor het komende jaar. En vooral de autofinancieringsmarge, waar dat ondertussen alle gemeenteraadsleden weten dat dat de basis is voor de investeringen die we kunnen doen, is positief. Dus ik zou zeggen, als je terugkijkt op het vorig jaar, hè, ja, dan hebben we iets minder uitgegeven dan dat we hebben binnengekregen. In een gezin is dat een goede zaak. Dan ben je spaarzaam en dan doe je goed je best. Je bent er op een of andere manier in geslaagd om van een positief rapport ja, toch te gaan zoeken, als ik dat dan mag zeggen, waar de mindere punten zitten. Maar je had ook kunnen zeggen, proficiat met een goede jaarrekening. Ik denk dat je wel wat anders zou gepiept hebben, moesten we met een negatieve jaarrekening afsluiten. Hè? Ik bedoel, ik denk dat dan het verwijt zou zijn, je hebt een negatieve jaarrekening en hoe kan dat nu en je zorgt niet goed voor de centen. Wel, wij hebben een positief eindresultaat, beter dan verwacht, zodat heel aardig het hoort, beter dan verwacht. Maar goed, de CD&V zou de CD&V niet zijn, moesten ze daar toch nog slechte punten in vinden en naar het verleden moeten kijken. Ik wil toch op een aantal dingen even antwoorden. Allee, je zegt van je hebt in de voorbije legislatuur te weinig gedaan. En helemaal op het einde was je wel eerlijk. De voorbije legislatuur is een legislatuur geweest waarin we een coronacrisis hebben meegemaakt. We waren maar juist vertrokken en het lag al stil. En het heeft bijna 2 jaar stilgelegen. En ik wil daar echt niet terug naar kijken. Dat ligt gelukkig achter ons. Maar ik wens het echt niemand toe om in een bestuur waarin mensen niet buiten mogen komen, je niet kan samenwerken, je in je kot moest blijven, we eigenlijk nauwelijks die hele omschakeling hebben moeten maken naar digitaal werken. En dan nog hebben wij het even goed gedaan als dat bestuur die 5 jaar ervoor die geen coronacrisis hadden. Dus je hebt wel de eerlijkheid om te zeggen dat in een periode waarin alles 2 jaar heeft stilgelegen, wij dat toch nog hebben opgehaald. En het was nog niet genoeg, want na die coronacrisis hebben we ook nog een energiecrisis gekregen en een opvangcrisis gekregen. Dat is het moment waarop de oorlog in Oekraïne is uitgebroken. Ik wil jullie, en zeker eigenlijk Dries, want die heeft toen goed zijn best gedaan, ik herinner me dat. Dries, je hebt toen allemaal berekeningen gemaakt van wat de energieprijzen zouden betekenen. Die zijn toen x4, x5 gegaan. Ik herinner me die staafdiagrammetjes nog, die we toen allemaal hebben gehad. En waar we toen volledig financieel correct al die uitgaven hebben opgevangen. Hè? Zonder dat we een euro extra aan de aarschottenaar hebben moeten vragen. Hè? En dan zwijg ik nog van de opvang die we hebben georganiseerd voor op dat moment Oekraïners die naar hier kwamen. Allee, ik bedoel, als je wilt vergelijken, vergelijk dan alsjeblieft appelen met appelen en peren met peren van die legislatuur, de vorige legislatuur, waar ik trouwens bijzonder fier op ben, denk ik dat wij het maximale gedaan hebben. En eerlijk gezegd, ik denk dat de aarschottenaar dat ook gezien heeft. Voor wat de investeringen op dit moment betreft, ja, we hebben Schoonhoven en we hebben de Laag zitten. Ik vind het heel opmerkelijk dat je die nu als goede punten aangeeft. Want in de voorbije jaren heb ik die alleen maar als kritiek gehoord, als ik dat mag zeggen. Ik bedoel, zichtbare goede punten, maar ik heb de voorbije jaren alleen maar gehoord, doe dat niet. Hè? Nelen heeft vorige keer de eerlijkheid gehad om te zeggen, ik moet toegeven, Nelen heeft vorige keer toegegeven, ik heb mijn mening herzien over de vijver van Schoonhoven, want ik ga er effectief graag zwemmen. Ik apprecieer dat, want ondertussen doen heel veel mensen dat graag. Maar ik blijf het bijzonder jammer vinden dat je dat blijft wegzetten als een prestigeproject. Ik bedoel, dit is een natuurlijke zwemvijver op vraag van de aarschottenaren. Wij zijn naar de burger gegaan. We hebben de vraag gesteld en het antwoord dat daaruit kwam was een zwemvijver. En ik bedoel dan nog, allee, ik blijf over dat dossier niet bezig, we weten het nu wel, de meerderheid is voor en heeft het gerealiseerd. En er zullen opnieuw deze zomer zeer veel mensen met plezier gebruik maken van Schoonhoven, waar je ondertussen ook kan wandelen, met bootjes kan varen, beachvolleybal kan doen, joggen, alles wat je wil. Ik denk dat dat een heel positief project is, maar het doet mij pijn elke keer van te zien dat dat dan toch weer moet zwart gemaakt worden. Het zou veel fijner zijn moesten we dat over de partijgrenzen heen stilletjes aan een beetje beginnen dragen. Hetzelfde gaan waar zijn voor de laagzitten, hè. Ik nodig jullie echt uit om te gaan kijken. Dat is daar, alleen in de paddenstoel is er niks tegen, maar dat is daar heel mooi aan het worden. En ook daar gaan generaties, meervoud aarschottenaren, heel veel plezier aan hebben. Dat is nu eenmaal zo, die hebben wat vertraging opgelopen. Ik heb nog nooit geen werken geweten waar dat dan niet zo was. Maar om dan te zeggen dat we voor de rest niks doen, ja, dan moet ik dan de geheime steenweg naar boven halen. Wat wij gedaan hebben, en dat wordt in jouw cijfers niet duidelijk, is dat wij maximaal weginfrastructuur aanleggen binnen ons Rio-pact-engagement. En dat zie je niet in de jaarrekening. Ik kijk naar de financiële directeur, zie je hem knikken? Hij knikt ja. Hè? Dat wil dus zeggen, we hebben hier juist een charter van ouders van verongelukte kinderen gekregen. Weet je onder meer waarom? Omdat er nog nooit zoveel fietspaden zijn aangelegd als de afgelopen legislatuur. Daar hebben we van de Vlaamse regering een pluim voor gekregen. Dat staat in ons lokaal pact, ja, fietspaden aanleggen. Maar wij leggen die fietspaden, Dries, maximaal aan binnen budgetten die en passant ook de riolering en de waterleiding doen. En dan staan die niet in deze jaarrekening. En jij weet dat. Je bent daar slim genoeg voor, dus stel dat alsjeblieft niet anders voor. Dat vind ik echt gewoon intellectueel niet eerlijk. Tot slot, ja, ik heb dat gezegd bij het begin van de legislatuur. Ik heb dat moeten ontdekken in de vorige legislatuur. De ondergrond in onze binnenstad is op heel veel plaatsen rot. Ik vind dat verschrikkelijk dat ik dat moet zeggen, hè. Dat is bij wijze van spreken niet weten waar het volgende zinkgat zich zal voordoen. Maar dat is zelfs geen verwijt dat ik aan een vorige legislatuur of de legislatuur daarvoor ga maken. Hè. Dat is een kwestie van 30 jaar. Hè. Dat is aangelegd, toegegooid en nooit meer naar omgekeken. Hè. En dat is op. Ja? Ik bedoel, dat is gewoon op. Dus dat is niet de schuld van deze partij of gene partij. Dat is gewoon 30 jaar lang te weinig geïnvesteerd en verwaarloosd. En op dit moment kom je op het punt waarin wij project na project die een ondergrond willen aanpakken. En inderdaad, de werken die van start gaan die bezig zijn in de Francelini-straat, die bezig zijn in de Bekaflaan en die nu ook na de zomer naar de binnenkant van de ring zullen komen, zijn een heel grote inspanning. Ik zou het liefste van al, als ik kon met een toverstok, ook de Elisabethlaan en de Albertlaan meepakken, maar dan sluiten we de hele binnenstad in één keer af. Dat gaat helaas niet. Hè. We kunnen niet in het centrum op één moment alle dingen tegelijk aanpakken. Ik zou willen dat ik een toverstaf had waarmee ik dat kon, maar dat gaat niet. We hebben ondertussen wel opnieuw een vergunning binnengekregen voor de vernieuwing van het industrieterrein. Die is ook goedgekeurd, daar komt geen beroep meer tegen. Dat zijn de dingen waar ik fier op ben, als ik dat mag zeggen. We hebben na 20 jaar een vergunning gekregen voor de laagzitten. Er is 20 jaar geprobeerd om daar een steen op elkaar te krijgen en dat is niet gelukt. En nu staat daar bijna een sporthal en een volledig nieuw sportpark. Ja? Het is 16 jaar dat het heeft geduurd voordat de Bekaflaan zou aangepakt worden. Bijna zo lang als ik in de politiek zit, wordt er gezegd, de koemarkt gaat aangelegd worden. Wel, ze gaat aangelegd worden. Hè? Dus alleen, ik bedoel, als we dat spelletje gaan spelen, ik zou u aanraden van dat niet te doen, want dan wordt er over en weer te veel getiktakt. Ja, er moet geïnvesteerd worden, ook in de ondergrond, ook in de dingen die niet sexy zijn. Maar ja, wij doen dat. Aan het tempo dat onze administratie aan kan. En ik kan u zeggen dat ik zelf elke keer er een punt van maak als schepen van financiën om te proberen niet te overbudgeteren. Maar tegelijkertijd is er ook altijd de ambitie van onze mensen waarmee ze zeggen, jawel, we gaan dat kunnen, we gaan dat doen, we gaan dat project proberen op gang te krijgen. Maar je moet ook vergunningen krijgen en er mogen ook geen beroepen komen en er mag geen vertraging komen op het dossier. En helaas gebeurt dat wel. Dat gebeurt in alle Vlaamse gemeenten zo. Daar is Aarschot absoluut geen uitzondering. Dus, we mogen het spel spelen van meerderheid en oppositie. Mij niet gelaten, oordeel aan het einde van de legislatuur, dan nog zullen we waarschijnlijk van mening vergissen. Maar ik denk echt, Ries, dat als jij nu zegt, hier gebeurt te weinig, dat dan niet strookt met wat dat de mensen zien, met wat dat wij doen en met wat de cijfers ook bewijzen.
Leo. dat ik zo graag nog op een paar elementen willen reageren. Ik heb er een vijftal opgeschreven, ik zal het kort houden. Dat u een overschot heeft op exploitatie is inderdaad uw verdienste en proficiat daarvoor. Dat wil zeggen dat ook in de toekomst u kan blijven investeren. En dat is ook iets niet, dat heb ik ook niet aangehaald, want het is inderdaad wel een pluim die u kan krijgen. 2 jaar stilgelegen omwille van de energiecrisis en de coronacrisis, dat klopt natuurlijk ook, heb ik ook aangegeven. Maar het gevolg van die energiecrisis en die coronacrisis is juist dat alles is duurder geworden. Des te meer zet het verschil financieel in investeringsruimte tussen vroeger en nu op scherp. Ja? Als uw inflatie 25% bedraagt ten opzichte van 5-6 jaar geleden, dan zegt dat iets wat je met een euro kon doen nu en toen. Goed. Over schoonheid in de laag zit, daar wil ik nu wel eens heel duidelijk het zijn wat het standpunt is van onze fractie, want er wordt een beetje rondgepivoteerd de hele tijd. Het zijn zeer zichtbare projecten. Het is leuk om daar te zijn, maar wij zijn zeer kritisch voor de haalbaarheid van die projecten op lange termijn voor onze stad. Een heel concreet voorbeeld, binnenkort gaat de laag zitten open. Nee, denk dat je wacht, de buitenspelingen gaat open op, in juni, denk ik. We zijn mei en we hebben nog steeds geen retributiereglement gezien voor de verenigingen. Ik wil weten hoeveel dat kost voor de gemeente, voor de verenigingen die dat daar gebruik van kunnen maken. Dan tot slot de weginfrastructuur. Die zit inderdaad buiten de begroting en u heeft daar alle recht voor dat u daar pluimen op u goed versteekt, in bijzonder Gerry en zijn diensten. Er wordt gewerkt in Aarschot op dat vlak en die zitten inderdaad buiten de begroting. Nu, over die zinkgaten. U zegt dat de ondergrond rot is. Ja? Dan zou het ons toch moeten frustreren dat je de bovenkant van de Boogaardelaan en het vervolgen naar de gasthuisstraat een beetje gaat opkalafateren. Dan moet je dat toch structureler aanpakken, zodat dat over zoveel jaren niet opnieuw moet aangepakt worden. En dat zijn zaken waar dat wij richting prestigeprojecten gaan, in plaats van structurele investeringen die de toekomst, de basis van onze stad, op lange termijn vooruit lopen. En op dat punt ga ik afsluiten. We zullen zien over 4 jaar.
Dank u, Dries.
Ja, dank u wel. En dat zullen we inderdaad. Hè. Ik ga ook niet in herhaling vallen. Ik apprecieer dat je op de positieve punten toch erkend hebt wat er positief is. Dat apprecieer ik. Ik ben ook niet te beroerd om dat te zeggen. Wat ik bedoel is, met rot. Allez, we hebben daar de situatie gehad. De Vlemingstraat. In één keer een zinkgat. Ja? Wat was het eerste gedacht? Want ja, dat is natuurlijk niet plezant. Je geheime systeemweg heeft al lang genoeg opengelegen. Hè. Het was bovendien een verlengd weekend. We hebben de watergroep zover gekregen dat ze onmiddellijk zouden komen. En er werd gedacht, er is een lek. Die mensen hebben alles gedaan om te zoeken, waar is het lek? Ze vinden geen lek. Wat blijkt? Er blijkt een bron te zitten onder de weg. Die bron heeft daar jaren water gespoeld en die heeft de volledige fundering van die weg weggespoeld. Wat dus wil zeggen, en dat is niet uw schuld en dat is ook niet mijn schuld, maar dat is dat toen daar ooit die weg gelegd is, men op vlak van ja, ingenieurs niet te goed gekeken heeft dat daar een bron lag. Want ik denk nu niet dat daar een weesgegroetje gedaan is en miraculeus plots water uit de grond komt. Hè? Allee, zo werkt het ook niet. Maar dat is wel de situatie waar we mee zitten. Dat is één voorbeeld. En dan moeten wij kort schakelen. Dat is heel vervelend voor de mensen die daar wonen natuurlijk. Vooral als je niet onmiddellijk kunt zeggen wat dat het probleem is. Maar Gerry Franke, onze diensten, ze doen dat en we lossen dat op. In de binnenstad is het probleem effectief, gescheiden riolering, waterleiding. Waterleiding is in heel Vlaanderen een probleem, maar ook bij ons. We hebben een deel ijzerwaterleiding en dat roest. We hebben nog PVC-leidingen en andere leidingen. Dat moet stelselmatig niet alleen gescheiden riolering krijgen, maar ook nieuw water. Nieuw waterleiding, en dat is een gigantisch werk. Hè. Ik begrijp niet dat je... Wat zei je nu? Boogaardelaan, ik ga u uitnodigen om naar die put te komen kijken. Hè? Ik bedoel, dat wordt een put van gevel tot gevel, 4 meter diep. Hè? Elke buis dat daar ligt gaat eruit. Dat wordt allemaal vernieuwd bij Kaflaan en Boogaardelaan. En daar gaan de meeste aantal leidingen liggen van heel Aarschot. Dus ik weet niet wat je dan bedoelt. Bedoel je dan het stukje dat we zouden meenemen aan Gassenstraat en aan Boogaardestraat? Nee, daar komt geen gescheiden riolering. Er wordt in de Gassenstraat ook in de grond gewerkt. Maar het project waar 16 jaar aan gewerkt is, gaat van boven aan de Doornberg tot aan de school beneden. Als jij nu zegt dat we moeten wachten om die twee flanken open te breken, dan zijn we binnen 5 jaar nog niet aan het werken. Dus wat we wel doen, is zorgen dat die een hele kant van over de brug, want het gaat nog verder, het is van over de brug tot aan ons cultureel centrum, waar we culturele hoofdstad gaan zijn in 2030, dat heel helemaal op het einde van de rit er proper uitzien. Dan noem ik geen prestigeprojecten. Hè. Allee, als jij dat wilt noemen, noem het zo. Maar ik zeg u, ik nodig u uit. Kom naar de put zien. Je gaat het in uw leven denk ik nog niet gezien hebben zo diep.
Ja, eerst even en dan Dries terug.
Ik wou gewoon maar heel kort eraan toevoegen. Allee, ik loop al even mee. Dat ik het heel fijn vind, de inhoud van deze discussie, waar onze investeringen naartoe gaan. Als we kijken naar de legislatuur, wanneer ik begon en de aanloop van de campagne daar naartoe, toen ging het over de miljoenen die uitgegeven zijn aan klokken in de kerk, aan een half gelukte renovatie van het stadhuis, aan een glazen pot om als college in te gaan vergaderen. Ja, dan denk ik dat deze toch wel veel nuttiger is waar we het nu over hebben. En ja, voor ons is het nieuw. Hè. Wij zijn er nog maar nu anderhalve legislatuur bij. Anderen hebben al kansen gehad. En zo zie ik ook maar dat hij voor jou ook een verschil kan maken.
Dank je, Stef.
Oh, dank je, Stef. Ja, Dries.
Dat is een mooie. Ik denk dat je wel kunt zien dat hier allemaal nieuwe mensen zitten, op uitzonder gewoon een ancien, die al wat ervaring heeft, maar goed. Ik denk dat u het zelf zegt, hè. Er komt geen gescheiden riolering in de Bogaardelaar en de Gastwestraat. Dat wil dus zeggen dat over een aantal jaren die keet opnieuw opengegooid moet worden en daar gescheiden riolering moet gelegd worden. Dus, omdat daar opkalfwateren om schoon te zijn voor de Europa 2030 hoofdstad, culturele hoofdstad te zijn. Ja, dat is een prestigeproject, hè. Hoe moeten we het noemen?
Dries, ik denk dat dat toch wel echt een beetje te kort door de bocht is. Ik bedoel, u gaat er pal in uw centrum die wegen is vernieuwen. Denkt u nu echt dat die riolering daar niet nagekeken is en dat dat niet allemaal in kaart gebracht is? Dat die waterleiding niet gaat vernieuwd worden en dat dat niet degelijk gaat aangelegd worden? Deze vind ik toch wel echt een beetje... ik heb daar geen woorden voor. Ik bedoel, qua vernieuwing, we zijn vandaag, is er ook een waterlek geweest in de Witte Bergen. Ja, dat is gewoon deze middag vastgesteld om 12:15, dat wordt opgelost. Maar die riolering daar, die waterleiding is 70 jaar oud. Die ligt niet waar dat aangegeven staat op de clip. Maar we pakken dat wel allemaal aan en dat wordt gewoon netjes opgelost en volledig vernieuwd. Tegen het einde van het jaar is dat er allemaal in orde. Dus maar die Gasthuisstraat, dat is een probleem. Dat is iets. Maar als wij ons moeten houden aan alle nieuwe regelgeving en we willen de riolering daar ook aanpakken, dan zijn we de eerste 5 jaar niet bezig. En nu gaat dat daar op een aantal maanden normaal gezien netjes in orde gebracht worden.
Ja, mag ik ter aanvulling wel zeggen dat sowieso de Gasthuisstraat zou opengaan? Ook als wij beslissen dat we een stuk van de bovenbouw niet zouden doen, dan zal dat in de stoep zijn, aan de zijkant. Maar daar wordt wel degelijk in de ondergrond gewerkt. Hè. Dus dat wil zeggen dat een ondergrond open gaat. Ik laat nu in het midden en aan de schepen wat de juiste werken zijn. Maar zelfs als wij beslissen, we laten Gasthuisstraat en Bogaardestraat eruit, dan zal er in de Gasthuisstraat en in de Bogaardestraat de weg of de stoep opengelegd worden en daarna moet het toegelegd worden. En als je dan weet wat het betekent, als Proximus nog maar eens is langs geweest, of ze zijn eens even een aansluiting komen doen voor weet ik veel welke kabel, dan ligt die stoep, die is opengegaan, die gaat toe en dat trekt op geen orgel. Dus wat wij doen, is zeggen, als het toch open moet, laat ons dan, vooral naar klimaatrobuustheid, naar waterdoorlaatbaarheid, naar een stuk leefbaarheid van de stad, zorgen dat we dat al aanpakken. En ik zou het echt graag willen, hè, geloof me vrij, hè, moest ik op een eenvoudige en simpele manier kunnen zeggen, ik breid een rioleringsproject nog een beetje uit, dan zou ik het meteen doen, Dries. Maar als je ziet dat aan dit project meer dan 16 jaar gewerkt is, dan moet je toelaten dat we niet gaan zeggen, we gaan nog een beetje puzzelen. En we schuiven het nog maar een beetje langer op de lange baan. Dus daar verschillen we echt fundamenteel van mening. Ik wil dat benadrukken. Dat is geen keuze om zomaar te zeggen, we gaan een bloemetje planten en een boom zetten. Dat is verfraaiing, dat is het niet. De straat gaat sowieso open. De handelaars gaan daar ook sowieso last van hebben. En wij hebben dan gezegd, als je dan toch last hebt, dan zorgen we dat daarna beter is dan tevoren.
Hetgeen dat er in de ondergrond zit, Dries, dat elektriciteit vertrekt allemaal aan de kaf voor heel Aarschot en nog een stuk daarbuiten. Dat wilde niet weten, van een spaghetti dat er onder de grond zit. En als wij dat dan gewoon terug door de nutsmaatschappij gaan laten dichtgooien, ik wil het nog zien, echt waar. Ik denk dat we dan toch de gelegenheid gebruik moeten van maken voor dat deftig aan te leggen. Allee.
Ja, ik wou nog... Omdat ik dat ook wel belangrijk vind, je had het over het retributiereglement als de laag zitten opengaat. Voor alle duidelijkheid, het is de bedoeling en dat is een plan om een deel van de buiteninfrastructuur sneller ter beschikking te stellen van de Aarschottenaar. Dat heeft de schepen voor gezorgd, schepen Schelles. Maar dat is ook, dat is het parcours om te gaan joggen, de buitenfitness. Daar zijn geen retributiereglementen voor. Daar mag elke Aarschottenaar gebruik van maken. Het is pas als we bij de gespecialiseerde sportvelden komen, een voetbalterrein, een kunstgrasveld en zo verder de sporthal, dan is er een retributiereglement nodig. En dan zeg ik het er meteen bij, dat zal niet voor dit jaar zijn. Ik bedoel niet het reglement, maar de opening. Hè. Dat zal voor begin volgend jaar zijn. Maar omdat we niet willen wachten en dat we ook wel zien dat er nood is om die terreinen te gebruiken, stellen we die nu al open. En dat is gewoon gratis voor de Aarschottenaren, zoals de andere parken.
Oké, dankjewel allemaal. Ik denk dat de argumenten wel stilaan uitgewisseld zijn. Dan moeten we nog stemmen over dit deel van de jaarrekening. Wie is voor? Ja, wie is tegen? Wie onthoudt zich? Ja, dankjewel. Meerderheid is voor, oppositie onthoudt zich. Dan is het punt goedgekeurd. Ik ga nu even de gemeenteraad schorsen, want zoals jullie weten moeten we dan ook het deel zelfs bij het OCMW nog stemmen. Dus we gaan nu eventjes over naar de OCMW-raad. En daar doen we dan de vaststelling van de jaarrekening 25 van het deel OCMW Aarschot. Wie is voor? Ja, dankjewel. Wie is tegen? Wie onthoudt zich? Ja, dankjewel. Oppositie onthoudt zich. Het punt is goedgekeurd. We gaan even verder met de OCMW-raad dan. Daar hebben we de goedkeuring van de verkoopsvoorwaarden van de fysieke openbare verkoop van de gronden in Tiltwing, Halen en Kortenaken. Daarover vragen? Ja, Dries.
Ik verschiet even dat we dat punt nu doen, maar ik wil het gerust... Allee, zijn we zeker dat we dat nu gaan bespreken? Gaan we nu even de volledige OCMW-raad afwerken? De gemeenteraad is nog niet afgewerkt, hè?
Ik denk dat je best terug naar de gemeenteraad gaat.
Ja, oké, okay, ik kan dat terug. Dat kan allebei. We zullen dan terug naar de gemeenteraad gaan en dan... Ja, goed. Dan gaan we terug naar de gemeenteraad. Dus dan sluit ik even de OCMW-raad. Gaan we terug naar de gemeenteraad en dan zullen we daar de punten verder nemen. Dus daar moeten we dan stemmen over... De jaarrekening 2025 van Stad en OCMW. Nog eens, wie is voor? Ja, wie onthoudt zich? Ja, dank u wel. Oppositie onthoudt zich. En het punt is aangenomen. Dan hebben we daar, gaan we gewoon verder met de gemeenteraad. Dan hebben we de overeenkomst tussen Stad Aarschot en Golazzo voor de organisatie van de wielerwedstrijd 20 juni. Zijn de finish-etappe van de Baloise Belgium Tour en de finish-etappe van de Lotto Belgium Cup Women. Daarover vragen. Ja, Dries.
Allee, koers. Dat is plezant, hè.
Ja,
koers. Dat brengt altijd wat energie naar boven. En laat me beginnen met te zeggen, iedereen die vandaag iets nog wilt organiseren, dat is niet gemakkelijk. Dat verdient respect, ook Golazzo. Ze doen dat ook heel succesvol. Met een omzet van 50 miljoen euro en 7 miljoen euro netto winst zijn ze een bijzonder professionele speler. En daarom mogen we toch denk ik ook wel een aantal kritische vragen stellen over die overeenkomst van Team Bladzeilen. We hadden hier Dwars door het Hageland. Dat was een koers met een smoel, dat was een koers met een eigen identiteit. Dat begon echt aan populariteit te winnen. Een koers die leefde in onze regio. Sfeer langs de Demer, jeugdbewegingen, verenigingen en lokale handelaars die ook mee profiteerden. Dat was meer dan een gewone koers, dat was echt iets van ons antwoorden. Begin dit jaar horen we dan dat Golazzo Dwars door het Hageland volledig overneemt en laat inkantelen in de Ronde van België, omdat zo een gravelrit niet meer mag in een meerdaagse rittenkoers. Dus voorlopig geen Dwars door het Hageland niet meer. Maar dan dacht ik, ja, wat gaan ze er dan wel mee doen? Misschien wel later, maar dan kwam eigenlijk de ontnuchterende vaststelling dat er eigenlijk ook in de komende jaren ook geen plaats is voor onze eigen Strade Bianchi van het Hageland. En dat vind ik wel een beetje jammer, want... Dat was wel echt, echt iets chic, ik zal het zo zeggen.
Dus zei dan, ja, zo'n rit in lijn, dat is toch iets anders, dat komt dus ook niet goed uit met die dag. We hebben dan de handelaars die dan iets doen. Dus bye-bye aankomst op de Citadel. Maar goed, dan hebben we een schepen van sporten die daar haar nek uitsteekt en toch zegt samen met de burgemeester, we gaan er iets mee doen. Kunnen wij deel zijn van de oplossing? Dat moest natuurlijk op heel korte termijn geregeld worden. Dan denk ik toch, ja, 80.000 euro steun. Maar daar stopt het natuurlijk niet. Inzet van politie, technische dienst, dienstmobiliteit, nutsvoorzieningen, mogelijk zorg en afval. Dat is een stevige belasting voor onze stadsdiensten, zo het aankomsten van een, organiseren van zo'n aankomst. Dus mijn eerste vraag is, heeft het stadsbestuur zicht op de totale reële kost voor de stad? En mijn tweede vraag is, waar zit de erkenning in de overeenkomst voor deze last-minute inspanningen die de stad doet? Ik zie dat er extra 40 VIP-tickets zijn aan kortingstarief. Hoe zullen die VIP-tickets verdeeld worden? Welke personen of organisaties gaan die krijgen? Dat zijn mijn eerste twee vragen, vervolgens deel 2. Wat zijn eigenlijk de intenties van Golazzo met het concept dwars door het Hageland? Verdwijnt dat nu volledig? Gaan ze die een andere plaats geven op de kalender? Wat heeft de stad daarvan opgevangen? En een derde deel, dat gaat over de impact op onze stad in de zin van, ja, we zijn eigenlijk 4 weken voor die koers en eigenlijk in Scherpenheuvel hangen daar de affiches al weken uit. Wielervoorvragen, economische return en dergelijke zaken, die gaan er echt een feest van maken. Maar buiten een mail van de dienst lokale economie naar de handelaars met de mededeling, de parking Demervallei is afgesloten en het gaat heel moeilijk worden, heb ik nog niet veel zien passeren. Dus hoe gaat de stad dit evenement concreet ondersteunen, zodat het effectief iets oplevert voor Aarschot, voor de cafés, voor de handelaars, voor de verenigingen, voor de vrijwilligers die nog iets willen organiseren? Want ik begrijp dat er meerdere doortochten zullen zijn, dat heb ik wel ondertussen vernomen. Dus dat is toch wel iets uniek om iets rond dat parcours te organiseren. En tot slot, kunnen verenigingen die op korte termijn iets willen organiseren, hè, dus als je een klein wielercafeetje of terrasuitbreiding of weet ik veel wat, kunnen die eigenlijk, als het parcours bekend is, want ja, zoals ik zei, we zijn 4 weken voor de wedstrijd, maar er is nog altijd geen parcours gecommuniceerd, kunnen die verenigingen die dat toch dat initiatief willen nemen, rekenen op eenzelfde flexibiliteit als dat Golazzo heeft gekregen bij de evenementenaanvraag. Dus ja, normaal gezien moet je denk 6 weken of zoiets op voorhand iets aanvragen, soms wel langer. Dat die verenigingen ook iets kunnen doen. Dat zijn een aantal van mijn vragen. Kijk uit naar de antwoorden.
Dank u wel. Ja, Dries, dank u wel voor uw vragen. Laat me beginnen met te vertellen dat ik het zelf ook betreur, ik denk wij allemaal, dat dwars door het Hageland niet meer doorgaat zoals het oorspronkelijk was. Ik vind dat zelf een vrij... Voor mij is dat ook wel een persoonlijk verhaal. Mijn papa is zelf als schepen van sport bij de start betrokken geweest. Dus voor mij was het ook wel heel belangrijk om dat te blijven kunnen organiseren. Nu, we hebben daar zelf ook niet voor gekozen, voor die inkanteling in die in de Baloise-Belgium Tour. Maar toen dat de vraag kwam om dwars voor het Hageland toch nog te blijven organiseren, dan zeiden we uiteraard niet nee. Dan kwam natuurlijk het verhaal van Diest, met dat ze met datums zijn geschoven. En hebben wij inderdaad, zoals je zelf ook zei, gekeken wat de opties waren voor de stad Aarschot. En hebben wij eigenlijk een beetje als redder in nood ervoor gekozen om hierop in te gaan. Omdat wij ook wel geloven in dit verhaal. Wij denken ook wel echt dat met de overeenkomst die we nu sluiten met Golazzo, we een mooi verhaal kunnen maken voor de koersliefhebber, maar ook voor de Aarschottenaar. Wat ik er ook wel meteen bij zeg, is dat dit een overeenkomst is die we nu eenmalig afsluiten. We gaan kijken wat de impact is op de stad, we gaan kijken wat de impact is op de handelaars, we gaan kijken wat de impact is te koer van heel die koers. Is dat een positieve ervaring of niet? Dat zullen we dan zien evalueren. Maar we vonden het wel de moeite waard om er nu te investeren. Dat kan je ook wel lezen in wat we allemaal terugkrijgen. Het wordt een volledige uitzending op nationale tv. Wat toch ook wel een return on investment is, denk ik, naar de stad toe qua city marketing. Wat er dan in zit... Ik hoef dit niet te zeggen, maar ik ga het toch zeggen. Er lag eerst een heel ander draaiboek voor. Een draaiboek dat voor de stad nog veel meer zou betekend hebben wat wij zouden moeten bijgedragen hebben. Daar hebben we op gezegd, en daar mag ik ook wel onze burgemeester voor een stukje zeker in bedanken, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. En dat hebben we ook met Golazzo zijn we in onderhandeling gegaan. En nu ligt er een draaiboek voor waar wij wel van kunnen zeggen, samen met de sportdienst en de andere diensten, daar staan we achter. Dit willen wij als engagement leveren en dat gaan we ook doen. Dus er zit zeker wel een meerwaarde in. Wat het parcours betreft, ook dat betreuren wij. Natuurlijk, wij onderhandelen niet zelf met de UCI. Wij betreuren dat. Parcours zelf, zoals die gravelstoken, dat vinden we jammer dat het eruit is. Die onderhandeling met de UCI heeft ook heel lang geduurd, waardoor we nu nog altijd niet helemaal op de hoogte zijn van het volledige parcours. Dat vinden wij ook jammer. Ik hoop dat we daar ook snel duidelijkheid over krijgen. Wat moet ik daar nog? Ja, naar de lokale handelaars en de verenigingen toe. Misschien dat Ronnie nog wel iets gaat zeggen over lokale handelaars. Maar wat de verenigingen... Er is een mogelijkheid om op de parking Demervallei om daar zelf standjes uit te baten. Dus ik denk dat het zeker de moeite waard is om met verenigingen die dat zouden willen te bekijken of dat zij daar een standje zouden kunnen uitbaten. Tot daar, denk ik, mijn tussenkomst.
Dankjewel, Jill.
Ja, ik kan natuurlijk als schepen van lokale economie moeilijk zeggen dat ik gelukkig ben met zo'n koers die zo'n impact heeft op een centrum. Het leidt geen enkel twijfel dat het een horrordag gaat worden voor Brico en de Free Time, voor de Lijst, Unnekamp. Maar het is een verhaal van de bloeds met de buil, de pest en de cholera. Kunnen wij zoiets laten voorbijgaan? Kunnen wij zoiets laten passeren? Ik denk het ook niet, want ik geloof ook wel dat dit enorm belangrijk is voor de city marketing. Maar ja, voor de handelaars gaat dit niet de meest leuke dag zijn. En ik krijg tot mijn grote spijt ook de handelaars niet overtuigd om veel activiteiten op poten te zetten. En ik vrees zelfs dat er een deel overwegen wordt te sluiten, tot mijn grote spijt, maar daar zal ik heel weinig kunnen aan veranderen, want we hadden wel een aantal voorstellen gedaan vanuit de stad uit, en er waren een hoop initiatieven, ook van de diensten evenementen, maar daar is weinig positief op gereageerd bij de handelaars, tot mijn grote spijt.
Okay. Ja, gelukkig is het weekend daarna, groot shoppingsweekend. Hè? en daar zetten we volop mee de schouders onder. Dus de sportliefhebbers kunnen één weekend komen en dan de shoppers het andere weekend. En dat wordt top. Ik bedoel, dat is in Aarschot traditiegetrouw wel top. Maar samengevat, Dries, ik denk als Aarschot nee had gezegd dat ook gewoon dan het definitieve einde was geweest. En ja, goed, er zijn voor... En er zijn voordelen en er zijn nadelen. Wat wij hebben gezegd is, we gaan het één jaar proberen. Dat is wat we nu gaan doen. Ik denk dat we goed onderhandeld hebben, scherp onderhandeld hebben. Ik kan u zeggen dat ik op een bepaald moment gezegd heb, nu mogen we de koers houden. Dat doen we niet. Maar goed, als je elkaar dan wel vindt, dan proberen we dat. En ik moet zeggen, zoals de schepen ook zei, allebei niet in ideale omstandigheden. We komen echt als redder in nood ter 11e uren aan boord. En dat is niet de ideale omstandigheid om zo'n koers te organiseren. Maar goed, we zullen zien wat het wordt. Ik hoop dat het mooi weer wordt. Ik hoop dat het een mooie koers wordt. En ik hoop vooral dat Aarschot heel mooi in beeld komt. Want we doen natuurlijk al die inspanningen om extra fietspaden te maken, extra routes te maken, extra beleving hier te krijgen. Niet voor niks. De bedoeling is dat vooral nadien heel veel mensen komen kijken, komen fietsen, komen wandelen, omdat ze ontdekken hoe mooi het Hageland is.
Oké, dank u wel. Ja, goed. Samenvattend, ik ben blij dat jullie de inspanningen gedaan hebben, zodat er toch nog iets is van wielerbeleving in onze stad. Als ik een klein beetje politiek mag dromen, is het volgende dat ik nog eens graag een veldrit zou willen zien in onze stad. Dus als je daar iets mee kunt doen.
In
Rilaar liefst, ja, voilà. Maar, goed, als puntje bij paaltje komt, Ja, ik vind het wel een beetje jammer dat parcours nog altijd niet gekend is, maar dat betreuren jullie ook natuurlijk, want dat is natuurlijk, daar staat, valt alles bij, want dat is het begin van uw communicatie. Dus als we daar iets mee kunnen doen, dat zou ik ten stelligste aanraden. Dat is ook de reden waarom we dit punt even voorlopig gaan onthouden. Maar we wensen iedereen veel plezier toe zaterdag en komt de week nadien ook nog eens shoppen. Ja.
Oké, dankjewel. Goed, dan gaan we stemmen. Wie is voor? Ja, wie onthoudt zich? Ja, dankjewel. De oppositie onthoudt zich en het punt is goedgekeurd. Ah ja, oké. Sorry. Vlaams Belang onthoudt zich ook.
Nee, voorgestemd.
Voor, sorry.
Dank u, Nico.
Sorry, even opnieuw. De meerderheid en Vlaams Belang keurt goed en de oppositie is... De rest van de oppositie is tegen.
Nee, onthoudt zich.
Oh!
Derde keer goede keer.
Oké.
Okay.
Ja. Het is warm in de zaal. Ik zal het daarop steken dan. Hè? Goed. Dan komen we tot de belasting op de overnachtingen en de toeristische logies 2026-31. En dat is de vervanging van het reglement dat goedgekeurd was in 2025. Zijn er daarover vragen? Nee, wie is voor?
Dank u, Dries.
Zijn we voor? Ja? Ah, allemaal voor, dat is goed.
Als je... negen.
Allee, ik zal het even duiden. Dus we waren zeer kritisch bij de logiereglement vorige keer. In dit geval heeft de schepen Annick en ik denk Ronnie het initiatief genomen om meerdere overleggen te doen met de sector. Ik heb mijn licht ook eens opgestoken, zo ben ik natuurlijk. De sector is blij op dit initiatief. Als ik dan toch een puntje van kritiek mag geven. De verwachte inkomsten gaan van 144.000 naar 18.000. Dus allez, ja, maar dat gaan we volgende maand zien.
Ja, en dat klopt ook. Maar ja, goed, we hebben geluisterd naar wat dat het terrein wou. Hè. You can't have both, en dank daarvoor. Dus dat heb ik toen ook gezegd. En ik wil ook de schepen bedanken en vooral ook de mensen van de sector zelf. Want dit is een manier om samen tot besluitvorming te komen. Hè. Het is nooit gemakkelijk. Maar we hebben echt geluisterd naar de praktijk, naar wat dat zij uit de ervaring wisten. Soms ook, dank aan onze financiële dienst, tot in de techniciteit van hoe je dat moet doen. Maar dus voor alle duidelijkheid... Als natuurlijk de koers oplevert en we richting Europese hoofdstad staan en er komt veel volk naar Aarschot, dan zullen we wel zien. Maar je hebt gelijk, het is een bijgestelde inkomst.
Ja, dankjewel. En het punt is dus nog niet aangenomen. Goed, dan komen we hier bij de gemeenteraad al tot de vragen van de raadsleden. En dan beginnen we met Groen over de kinderopvang.
Ja, dankjewel. Ik stel deze vraag naar aanleiding van een krantenartikel dat recent in de lokale pers verschenen is. Ik denk dat de mensen van Ferm hier, heel fotogeniek, zelfs met een aantal kindjes erbij, hier in het park hebben afgesproken om aan de alarmbel te trekken voor een deel. En een van de cijfers die ze daarbij aanhaalden was dat er in Aarschot ongeveer 50% van de kinderen geen plaats vindt in de kinderopvang. Ik ben zelf jonge ouders, er zitten nog jonge ouders rond de tafel, we hebben ook zelf die ervaring. Het is al niet de minst kinderopvang natuurlijk van zeer groot maatschappelijk belang. Hè. We hebben onze mond vol over activeren enzovoort. Wel, ik denk dat dat een essentiële voorwaarde is om jonge ouders mee te kunnen helpen ontzorgen en ook die activering bijvoorbeeld mee mogelijk te maken. Dat zijn uiteraard alarmerende cijfers, 50%. En ik wist wel dat er af en toe wat wachttijd was en wat problemen, maar 50% dat klonk dan wel bijzonder alarmerend. Vandaar dat ik denk dat het toch belangrijk is dat we dat hier even op de gemeenteraad ter sprake brengen. Dus ik begreep uit de pers dat cijfers van Ferm zijn. Als ik mij goed herinner is Ferm ook de beheerder van het portaal waar langs de ouders zich kunnen registreren voor een plaatje, maar ik kan misschien verkeerd zijn. Ik kijk naar de schepen om daar de correcte informatie over te geven. Dus mijn eerste vraag is vooral rond de cijfers zelf. Ja, zijn dit Ferm-specifieke cijfers of houdt de stad zelf bepaalde parameters bij rond wachttijden in de kinderopvang? En dan vooral, ja, de interessante vraag is hoe evolueerden deze cijfers de afgelopen jaren? Misschien de laatste vraag, is dit een nieuw probleem, is misschien wel retorisch, omdat we daar de afgelopen jaren ook al wel eens een commissie over gehad hebben. Ik denk dat er ook een aantal acties misschien al ondernomen zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan de €500 opstartpremie voor nieuwe kinderdagverblijven. Nu goed, dat is ondertussen iets dat ook al een tweetal jaar in voegen is. Dus ik denk dat het belangrijk is om even te kijken, ja, hoe evolueren die cijfers in tussentijd? Is het huidige beleid voldoende of is er meer actie nodig hieromtrent? Dus voilà, ik kijk uw antwoord graag tegemoet.
Dank u wel, Thomas. Wij delen uiteraard de bezorgdheid over de druk van onze kinderopvang in de stad. Kinderopvang is essentieel voor jonge gezinnen, voor de ontwikkeling van baby's en peuters en voor de combinatie van werk en gezin. Het tekort van opvangplaatsen is bovendien geen uitsluitend aartsgods probleem, maar een betere maatschappelijke uitdaging die heel Vlaanderen sterk aanvoelt. Als stad gaan we hierover in overleg binnen ons lokaal overleg kinderopvang met alle lokale opvanginitiatieven en met relevante partners. Alle signalen worden daar gecapteerd. Vandaag beschikt Aarschot over 42,7 opvangplaatsen per 100 kinderen. Dat cijfer ligt onder het niveau waar we als stad op termijn naartoe willen evolueren. Aarschot is een stad die groeit, waar jonge gezinnen komen wonen. Het is dus ook logisch dat er hier spanning op zit. Daarnaast zien we ook dat de sector onder druk staat, waardoor vraag en aanbod niet helemaal in evenwicht zit. De ambitie die wij allemaal delen moet zijn om verder te groeien richting minstens 50 opvangplaatsen per 100 kinderen. Er is recent een uitbreidingsronde geweest waarbij er een aantal crèches in Aarschot extra plaatsen toegewezen hebben. Die extra plaatsen waren er 17 in totaal. Als lokaal bestuur nemen we hierin verschillende rollen op. Zo ondersteunen we bestaande opvanginitiatieven waar mogelijk, onder meer via overleg in ons lokaal overlegplatform, begeleiding en administratieve ondersteuning. Blijven we inzetten op bijkomende opvangplaatsen, onder andere door die infrastructuursubsidie die we ontvangen vanuit Vlaanderen. En bij nieuwe projecten bekijken we ook hoe kinderopvang mee geïntegreerd kan worden in ruimtelijke ontwikkelingen. Daarnaast onderhouden we contacten met initiatiefnemers die extra plaatsen willen creëren en proberen drempels zoveel mogelijk weg te werken. Daarnaast blijven we ook wervingsactie voor de sector mee promoten. Zo heeft recent de oproep van Ferm naar nieuwe onthaalouders ondersteund geweest op alle kanalen. Het juiste en voldoende personeel vinden wordt immers één van de grootste uitdagingen om bijkomende plaatsen te realiseren. Want je weet even zozeer als ik dat het niet gemakkelijk is om bijkomende onthaalouders te vinden, laat staan om crèches te openen. Binnen ons Huis van het Kind wordt er op een doorgedreven manier samengewerkt met alle partners, zoals het loket kinderopvang, om ouders beter te begeleiden in hun zoektocht naar opvang en om noden sneller in kaart te brengen. Zij bieden maatwerk om mee te zoeken naar de meest paatse oplossing. We zullen zeker vanuit de stad de situatie alleszins nauwgezet blijven opvolgen en samen met de sector bekijken welke bijkomende lokale acties mogelijk zijn om het aanbod in Aarschot verder te versterken. Dus we gaan dat samen opvolgen, onder andere met onze dienst van het Huis van het Kind.
Dank u wel.
Dank u wel, Nicole, voor het overzicht. Ik ben blij dat het probleem op de radar staat van het bestuur. Nu, om even omtrent van de cijfers. Dus begrijp ik het dan goed? Hè? Dus nu zitten we op 42,7 en dat dat dan plus... Want er zijn 17 extra plaatsen in totaal, maar niet per 100, denk ik. Hè? Dus we zitten nog altijd onder de doelstelling van 50, toch? Hè? Ja. Ja, oké, goed. En, want hebben we een idee waarnaar dat die 50% van Ferm dan verwijst? Is dat die verhouding die dus onder de 50 op 100 zit, die zij bedoelen? Of?
Wordt er algemeen gesteld dat er voor ongeveer de helft van de kinderen opvangplaatsen moeten worden voorzien. Als je weet wat bijvoorbeeld in Aarschot vandaag 763 baby's en peuters zijn, dan wordt er verondersteld dat je ongeveer voor de helft van die baby's en peuters een opvangplaats voorziet. Daar zitten we dus net niet aan, maar dat is wel de bedoeling om daarnaar te evalueren.
En dus de doelstelling wordt bepaald op basis van dat theoretisch gegeven van die 50 per 100. Hè. Hebben we ook effectieve cijfers over wachtlijsten? Want er is een centraal platform, denk ik, voor registratie. Hè.
Overlegplatform, en dat is een lokaal, dat is dat aanmeldpunt. Maar dat is eigenlijk ook gewoon ons huis van het kind. Hè. Dus daar melden ze aan. Concreet wil dat zeggen dat we dus, als we kijken naar die cijfers, dat we 63 plaatsen zouden tekortkomen. 63.
Dat wordt beheerd door een ambtenaar van ons.
Wat ik vooral wou benadrukken, want ik merk dat er duidelijk aandacht voor is, waarvoor dank. Ik denk dat het belangrijk is om die cijfers te blijven opvolgen en niet te wachten tot er problemen zijn, maar echt inderdaad een doelstelling te stellen van die 50 en daaraan dat ook jaar op jaar misschien ook ter sprake te brengen in een commissie of zo bijvoorbeeld, zodat we met z'n allen kunnen volgen dat het gestelde beleid effect heeft.
Het is het grote probleem momenteel. Hè. Onthaalhouders vinden, want op zich, wie wil dat misschien nog worden?
Oké, goed, dankjewel. Dan hadden we een vraag van het CD&V over de bestrijding van de Japanse duizendknoop. Gerda.
Ja, beste voorzitter, beste collega's. Hier ben ik vandaag weer met mijn vraag over de Japanse duizendknoop. De Japanse duizendknoop vormt een toenemend probleem voor biodiversiteit, infrastructuur en waterlopen. Deze invasieve plant verspreidt zich snel en is bijzonder moeilijk te bestrijden wanneer er niet tijdig wordt ingegrepen. Op verschillende locaties binnen onze stad en binnen haar deelgemeente lijkt de plant zich verder uit te breiden, onder meer langs wegen, bermen en op braakliggende terreinen. Excuseer. De plant veroorzaakt ernstige ecologische schade door inheemse natuur te verdringen. Daarnaast vormt het sterke wortelstelsel tot wel 2 meter diep een risico voor onze lokale infrastructuur, waaronder het wegdek, maar ook de rioleringen, de funderingen en de fietspaden. Wegens de recente opname op de Europese Unielijst voor invasieve exoten en de daarmee samenhangende beheersplicht is een passieve houding geen optie meer. Daarom had ik graag volgende vragen aan u gesteld. Beschikt de stad over een actuele inventarisatie van locaties waar Japanse duizendknoop voorkomt op openbaar domein? Ten tweede, welke bestrijdingsmethoden worden momenteel toegepast en op basis van welke richtlijnen of expertise gebeurt dit reeds? Is er hier een budget voor vrijgemaakt? Wordt er ook samengewerkt met provinciale, Vlaamse of gespecialiseerde instanties voor de aanpak van deze exoot? Welke maatregelen worden genomen om verdere verspreiding via grondverplaatsing, maaibeheer of openbare werken te voorkomen? Is de stad bereid om een stedelijk actieplan op te stellen met duidelijke doelstellingen en communicatie naar de inwoners? Is de stad ook bereid om in navolging van andere steden een laagdrempelig digitaal meldpunt op te richten, zodat burgers actieve haarden in de bermen direct kunnen signaleren. Welke acties onderneemt de stad om private grondeigenaars en huurders te informeren over de juiste verwerking, restafval, geen GFT, om verdere verspreiding te voorkomen? Ik zou dan ook willen vragen van de locaties in kwestie op het grondgebied van de stad en haar deelgemeenten prioritair te laten uitgraven of biologisch te laten bestrijden. Duidelijke richtlijnen te communiceren naar alle inwoners, bijvoorbeeld over de strikte afvoer via het restafval en niet via de compost of de GFT. En als laatste, lokale aannemers bij openbare werken te verplichten om machines te reinigen, zodat er geen wortelfragmenten worden verplaatst. Ik dank
u. Dank u wel, Greta. Jij.
Ja, dank voor de vraag. Dat is inderdaad een probleem.
De Stadaarschot pakt de verspreiding van de Japanse duizendknoop aan via een gestructureerd beleid met focus op een 60-tal locaties ondertussen op openbaar domein en dit in samenwerking met IGO. De aanpak combineert nauwkeurige inventarisatie, gerichte bestrijdingsmethoden zoals maaien op kniehoogte of mechanische verwijdering. Ook zijn er strikte maatregelen tegen de verspreiding bij werken, zoals u aanhaalde, en een is er een jaarlijks budget voorzien van 25.000 euro over de komende 3 jaar. Dus op al uw vragen, want het was wel een hele lijst, heb ik dus 7 punten. Dus 1 wat de inventarisatie betreft, brengt IGO de locaties in kaart voor een beheersplan met mogelijke meldingen van burgers als aanvulling daarop. De bestrijding gebeurt door een aangepast maaibeheer en selectieve wortelverwijdering wordt toegepast om de soort in te dammen. Wat het budget betreft is er dus inderdaad 25.000 euro gereserveerd elk jaar de komende 3 jaar. De samenwerking gebeurt dus via IGO als onze centrale partner voor het beheer en de inventarisatie, uiteraard conform alle regelgeving voor invasieve soorten. Het voorkomen van de verspreiding pakken we aan door een centraal beheer, werfopvolging en ook de reinigingsplicht voor de machines passen we toe. Dus met de bedoeling om verdere uitbreiding van de plant te stoppen. Ons actieplan in communicatie, er is een gestructureerd plan in ontwikkeling met de mogelijkheid tot een melding via milieudienst@aarschot.be. En tenslotte de sensibilisering. De bedoeling is van de inwoners erbij te betrekken en correct te informeren in samenwerking met EcoWerf. Dank u.
Nog heel even, Gerry. Dus het maaien wordt echt apart nu gedaan van het andere groenafval.
Ja.
Dat wordt echt volledig
apart. Ja.
En dat is pas dat is nu pas in dienst van, van nu?
Er is een inventaris van opgemaakt. Er zijn een 60-tal locaties. En dus die plaatsen worden er meer door de normale maaibeurten gedaan. Omdat dat inderdaad dan ook in die machines komt. En dat wordt dus professioneel aangepakt door IGO Leuven. En die locaties zijn, worden apart behandeld. Ja.
Oké, dank u.
Voor alle duidelijkheid, want ik zou niet willen dat je achteraf komt zeggen, ze hebben daar gemaaid. Er zijn plaatsen waarvan we denken dat we ze nog volledig vrij kunnen krijgen. Hè, dus waar Schoonhoven bijvoorbeeld, Parkerlaar, daar wordt echt wortel en al uitgegraven. Op sommige plaatsen gaat dat effectief niet meer lukken. Hè. Daar is dat een andere manier van apart maaien. Dat zijn wij niet die dat zeggen. Dat is in het plan zo opgenomen.
Ja, soms krijg je dat al nimmer weg. Is dat zo verspreid dat dat eigenlijk onbegonnen werk is om dan nog...
Gerda, het is een probleem onkruid, maar er zijn een paar mogelijkheden voor. Zeker als particulier. Afmaaien, dus afvoeren bij het restafval. En dan afdekken met een afdekzeil waar het licht niet doorkomt. Dan kun je, als je dat een jaar of twee laat liggen, dan moet die sterven, die plant. Zeg niet dat alles, maar dan kun je het echt indammen. En dat is eigenlijk een vrij simpele, eenvoudige manier. Een stuk van uw tuin, waar het de oppervlakte is, echt afdekken met een afdekzeil. Waar geen licht door kan. Dat is een goede kope methode om het zeker in te perken. Dank u.
Oké, dank u wel. Mijn vraag kwam omdat ik zelf met mijn eigen ogen een tijd terug gezien had, dat men het afmaaide en gewoon in de bak deed met al het andere afval. Van stad uit. Maar als het nu aangepast is, ja. Dan vind ik dat heel knap. Dank u wel.
Ja. Dank u Gerda. Ik denk dat ze daar zeker moeten opletten. Voor die invasieve soort. En dan hadden we nog een vraag van CD&V over het nieuw provinciaal subsidiereglement voor de verkeersveiligheid.
Op 28 april keurde de provincieraad een nieuw subsidiereglement goed, waarbij dat de gemeentes ondersteund konden worden bij kleinschalige gerichte ingreep op de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers. En dit reglement voorziet eigenlijk in een tussenkomst waarin dat tot 50% van de kostprijs, met een maximum van €50.000 per project, een subsidieaanvraag kan ingediend worden en terecht vooral de nadruk op gevaarlijke punten, ontbrekende schakels in het netwerk en dat allemaal volgens het stopprincipe. Dus wel zaken waar we hier in Aarschot al mee bezig zijn. En gezien dat we toch nog wel wat knelpunten hebben, onder meer op schoolroutes of langs fietsverbindingswegen, lijkt dit misschien een interessante opportuniteit voor de stad om relatief snel en gericht wat verbeteringen door te voeren en daar dan ook een subsidie voor te kunnen aanvragen. En gezien dat eigenlijk het is niet zo moeilijk, dus er is een beperkte administratieve en financiële drempel om eigenlijk de impact op verkeersveiligheid, en we hebben het daar net nog over gehad, ik denk dat dit er volledig in past. Dus ik had daar een keer vragen, zijn jullie op de hoogte van dit nieuw subsidiereglement en is al onderzocht of we daar kunnen op intekenen of niet? Hebben we al concrete locaties of knelpunten die in aanmerking zouden komen voor de subsidieaanvraag en welke dan? Zullen we dit jaar ook nog een dossier indienen? Omdat we natuurlijk maar één aanvraag per kalenderjaar mogen indienen, dus we moeten daar natuurlijk wel snel mee zijn. Op welke manier wordt dergelijke prioritaire ingrepen vandaag bepaald en is hier dan input? Gaan we daar ook naar burgers kijken, wat burgers daar zelf mee willen doen? En indien er dus geen aanvraag zal overwogen worden, wat is daar dan de motivatie voor?
Ja, dank u Nele. Annick?
Ja, Nele, het stadsbestuur is inderdaad op de hoogte van dat nieuwe subsidiereglement van de provincie. Stef heeft dat trouwens geschreven. Dus wij zijn daar inderdaad van op de hoogte. Dan de vraag van of dat wel concrete locaties of knelpunten hebben. De bevoegde dienst, dus de dienst mobiliteit, is momenteel bezig om die oproep te volgen. En onderzoekt ook welke mogelijke projecten en locaties binnen Aarschot in aanmerking zouden kunnen komen voor die subsidieaanvraag. Op dit moment hebben wij nog geen definitieve keuze gemaakt. Dus concreet een locatie nu gaan aanduiden, dat kunnen we nog niet doen. Maar wij zullen zeker, zoals we dat trouwens met elke oproep van subsidies doen, opvolgen en een aanvraag indienen. Dan de manier waarop dat dergelijke prioriteiten ingrepen bepaald worden. Dus ja, vandaag is dat op basis van verschillende bronnen, waaronder meldingen van bewoners, signalen vanuit scholen, vaststelling van bevoegde stadsdiensten en die input wordt dan meegenomen bij de verdere evaluatie van mogelijke projecten. En dan ja, uw laatste vraag is zonder voorwerp.
Dank u wel.
Dank u. Zouden wij wel op de hoogte mogen gehouden worden van welk project er dan voor in aanmerking komt en welke aanvraag er zal ingediend worden, alsjeblieft? Dank u. Fijn om te zien.
Er zal in het najaar trouwens een commissie mobiliteit zijn en dat kunnen we dan eventueel als variapunt ook meenemen.
Fijn. Dan hebben we nog een vraag van onafhankelijk raadslid Guido Venke over de Kleine Laak.
Ja, in de eerste plaats zou ik de voorzitter willen bedanken dat dit punt op de agenda kan komen van de gemeenteraad. Het is eigenlijk ontstaan door een vraag voor de commissie ruimte. In mei 2025 heeft Jo Hoornaert een vraag gesteld die aan de commissie ruimte. En ik zal u even een kaartje geven of laten rondgaan, zodat iedereen hier aan tafel weet waarover dat het eigenlijk gaat. Dat is, het gaat eigenlijk over de Kleine Lak. Dat is een beek die dwars door het Nieuwland gaat en die ontspringt eigenlijk achter het industrieterrein. Daar waren vroeger, vooraleer dat er een industrieterrein was, waren daar bronnen, waar dat zogezegd water alleen gedurig aan naar boven kwam. En om daar eigenlijk dat water weg te krijgen, is een Kleine Laak ontstaan. Maar die Kleine Laak, die loopt dan dwars door het Nieuwland. En ja, dat is constant dat daar eigenlijk water op zit. En op een bepaald ogenblik, zoals u op het kaartje kan zien, is daar geen beek meer. Is een Kleine Laak verdwenen, omdat die ooit eens een keer ingebuist geweest is door een eigenaar. En die heeft de middel gevonden van die beek in te buizen met een buisje van 11 centimeter doormeter. En die heeft hij een bepaalde afstand over zijn terrein naar de andere zijde van zijn terrein laten gaan. En dat was eigenlijk een witloofboer. En die had zijn witloofplein achter zijn woning. Maar de witloofplein was eigenlijk zo groot dat die beek in de weg lag. En daarom heeft hij die ingebuist en ging die buis eigenlijk onder zijn witloofterrein door. Zodanig dat wanneer die voorbij zijn witloofterrein was, heeft hij daar gewoon een vijver gemaakt. En die vijver die valt dan aan een bruggetje dat ligt langs de weg. Maar ik zal even de vraag van Jo een keer voorlezen. Geachte, ik wens graag de aandacht te vestigen op een aanslepend probleem ter hoogte van Nieuwland, met name ter hoogte van het bruggetje over de Kleine Laak. Enkele jaren geleden werd dit bruggetje beschadigd door een aanrijding, wat leidde tot structurele schade. Die structurele schade die behelsde eigenlijk dat er een vrachtwagen de zijkant van die brug beschadigd had en dat die grote brokstukken gewoon het water ingetuimeld zijn. Wat leidde tot structurele schade? Sindsdien werden er tijdelijke borden geplaatst met een waarschuwing, weggedekt in slechte staat. Ik moet wel bijzeggen dat die beschadiging al enkele jaren geleden aangebracht is. En daar werden gewoon dan die borden geplaatst door de stad met een paar van die flikkerlichten. Maar ene keer dat die batterijen op zijn, ja, dan flikkert daar niks meer van. Maar desniettemin bleef die weg over dat bruggetje, die bleef gewoon open. Maar sinds november 2024 stonden daar plots langs beide zijden van die brug nadarekken aan elkaar verbonden, vast verbonden, zodanig dat die weg volledig afgesloten was, zowel voor voetgangers, fietsers en natuurlijk ook auto's. En in korte periode moest ik vaststellen, als ik daar ook een keer ging langswandelen, de ene keer lagen ze gewoon bijna in de gracht, de andere keer waren ze beschadigd. En op dit ogenblik staan ze zodanig, op een zodanige manier dat ze zo'n beetje zo, ja, aan elkaar verbonden nog hangen in plaats van staan. Maar desalniettemin is de toegang tot die weg, staat daar een verbodsteken, een rode cirkel met wit veld in, en er staat dan onderaan een verboden doorgang, uitgezonderd omwonenden. Er staat er, sinds dat er een receptie geweest is op het kasteel van Nieuwland, heeft men daar dan een oranje plaat gezet, omleiding. Maar dan zal ik even het aangehaalde van Jo verder lezen. Door de recente droogte, ja, en kan een belemmering vormen, zogezegd, die brokstukken die dan in de beek gevallen zijn, kan een belemmering vormen voor de doorstroming van water, zodra er sprake is van verhoogde afvoer. Door de recente droogte vormt dit nu onmiddellijk geen probleem, maar dat kan uiteraard snel veranderen. Bovendien is een deel van Nieuwland bestaan uit boerdwegen afgesloten voor verkeer, wat een impact heeft op de bereikbaarheid van bijvoorbeeld Kasteel van Nieuwland, niet alleen voor voertuigen, maar ook voor fietsers en wandelaars. Om deze situatie op een constructieve manier aan te kaarten, wil ik u volgende vragen voorleggen. Wanneer is het geplande herstel van het bruggetje over de Kleine Laak in Nieuwland voorzien? Wanneer zullen de brokstukken onder het bruggetje worden geruimd, zodat de waterdoorstroming opnieuw gegarandeerd is? Waarom heeft deze herstelling meer dan 4 jaar op zich laten wachten? En wat zijn de concrete belemmeringen voor een spoedig herstel? Wanneer werd de Kleine Laak voor het laatst onderhouden op het grondgebied van de stad Aarschot? Het is eigenlijk zo dat de stad instaat voor het onderhoud van die Kleine Laak. En dan is het toegestaan voor particuliere eigenaars om een stuk van de Kleine Laak dat door hun privégrond stroomt in te buizen. Zo ja, aan welke technische en administratieve voorwaarden moet zo'n buis voldoen? Wie draagt in dat geval de verantwoordelijkheid wanneer blijkt dat de buis onvoldoende debiet aan kan, met als gevolg dat aangrenzende percelen regelmatig onder water komen te staan? Zijn er controlemechanismen vanuit de stad of andere instanties bij het inbuizen van dergelijke waterlopen, of is dat later op eigen risico van de eigenaar? Hartelijk dank voor uw antwoorden. Daar is dan een antwoord van Ivan Oldebeek opgekomen. Ik zal die even voorlezen. Op de eerste vraag: wanneer is het plan herstel van het bruggetje over de Kleine Laak in Nieuwland voorzien? Wordt er geantwoord, wordt bekeken voor opname in een raadsprogramma. De werken werden met studies en ramingen reeds voorbereid. Dan op vraag 2, wanneer zullen de brokstukken onder de bruggetje worden opgeruimd, zodat de waterdoorstroming opnieuw gegarandeerd is? Momenteel is er geen belemmering. Ja, dat zal wel. Vorig jaar was een heel, heel droog jaar. En had men eigenlijk van wateroverlast niet zoveel hinder. Dan, waarom heeft deze herstelling meer dan 4 jaar op zich laten wachten? En wat zijn de concrete belemmeringen voor een spoedig herstel? En als antwoord, budgetaire context en prioriteiten voor investeringen voor connectiviteit. Prioriteit wordt bepaald aan de hand van benodigde connectiviteit. Op vraag 4, wanneer werd de Kleine Laak voor het laatst onderhouden op het grondgebied van de stad Aarschot? En wat hield dat onderhoud precies in? Dit wordt nagekeken, intern bevraagd. Is het toegestaan voor particuliere eigenaars om een stuk van de Kleine Laak dat door hun privégrond stroomt in te buizen? Nee, zie de provinciale verordening. Noodzakelijke toegang. Dus zo ja, aan welke technische en administratieve voorwaarden moet zo'n buis voldoen? En dan staat er zie hoger. Maar er staat eigenlijk niet in aan welke voorwaarden dat zo'n buis moet voldoen in het antwoord. Wie draagt in dat geval de verantwoordelijkheid wanneer het blijkt dat de buis onvoldoende debiet aan kan, met als gevolg dat aangrenzende percelen regelmatig onder water komen te staan? Zie hoger plus eigenaar. Zijn er controlemechanismen vanuit de stad of andere instanties bij het inbuizen van dergelijke waterlopen, of is dat later op eigen risico van de eigenaar? Risico, eigenaar, plus handhaving indien provinciale verordening niet respecteerd wordt. Dan, gedurende de zomermaanden is daar helemaal niks gebeurd omtrent die Kleine Laak. Dan heb ik in september nog eens een keer een mailtje gedaan naar Ivan Optebeek met de vraag hoe dat de stand van zaken was. En ja, dat wordt dan zogezegd voor een groot deel terugverwezen naar de opmerkingen die er al gemaakt geweest zijn. Ik heb sindsdien al een tiental maal navraag gedaan, een keer op de commissie Ruimte, maar dan was het eigenlijk zo druk dat men vergeten was dat punt op de dagorde te zetten en er is helemaal niks van in huis gekomen. Dan heb ik eens nog eens een keer geprobeerd van contact te leggen met Hans de Vries. Dan heb ik nog eens een keer een mailtje gedaan naar Jan Boeks. Dan heb ik nog een keer een mailtje gedaan naar de algemeen directeur Christy van Kalster. En die heeft dan een reactie doorgegeven van het departement Technische Zaken. Allee, tot conclusie. In het laatste antwoord stond ja, maar dat kan niet onder alle omstandigheden geruimd worden. Ik weet niet hoe het allemaal was. Nu, op vrijdag 8 mei stond er 's morgens een kraantje van de stad met een krepelmaaier gemonteerd en in de kant lag een bak eigenlijk om een gracht te kuisen. Maar ik ben er even gestopt en toen kwam de bestuurder van dat kraantje, die kwam dan van de richting waar dat de beek naartoe stroomt, door het gras gewandeld. En ik vroeg hem, ik zei, allee, ik ga eraan beginnen. Ja, zegt hem, ik kan er niks komen doen. Want dat staat hier allemaal onder water. Ja, die is dan weggereden met zijn kamionet. En de woensdag daarna hebben ze dat kraantje komen ophalen. En dat was geen dat er nu al gedurende het ganse jaar aan die toestand gebeurd is.
Oké.
Maar dan, omdat dat probleem dan nu al een jaar aansleept, een beetje te lossen, zou ik willen vragen of voorstellen, in verband met dat afsluiten voor fietsers en voetgangers, dat men bij die verbodsplaten ook het bordje hangt uitgezonderd wandelaars en fietsers. En dat men een oplossing vindt zodanig dat die fietsers en die wandelaars op een degelijke manier over die brug kunnen voorbijgaan. Want ik heb al een keer meegemaakt dat ik daar aan het wandelen was en dan komt daar een groep met mountainbikers doorgereden. En ik zei voor mezelf, ja, nu ben ik een keer benieuwd wat er gaat gebeuren. Ja, die mannen die konden daar niet doorrijden. Die stoppen, die pakken die hekken, die smijten die in de kant en ze fietsen verder. Ja, dat zijn eigenlijk ook geen oplossingen. Hè? Vandaar, als dat al zou kunnen gerealiseerd worden, tot als die brug eindelijk een keer kan gemaakt worden. En dan voor het onderhoud van de Kleine Laak, dat er een keer een definitieve oplossing komt, daar waar dat die Kleine Laak verdwenen is. Dat de stad, ofwel, ik weet niet op welke manier dat je kunt oplossen, dat zullen jullie beter weten dan ik zelf, maar dat kan toch niet zijn, dat er mensen zijn, dat hun weide praktisch altijd onder water staat, die daar niet geen genot van hebben, omdat er illegaal een beek ingebuist is.
Oké.
Ja, dat probleem is inderdaad al een hele tijd gekend. Het is ook een kleine landweg, er staan 3 huizen. De toegang tot die huizen is perfect langs de andere kant mogelijk. Enkel het doorgaand verkeer, dus er gaat ook geen sluipverkeer meer op komen. Dus echt een groot probleem en dringendheid is daar niet, maar dat neemt niet weg dat we dat bruggetje, dat is al opgemeten en gedaan. We moeten ons ook aan de regels van erfgoed houden en zo om dat op te bouwen. Maar dat zal in de toekomst ook heropgebouwd worden. Ik kan daar ook geen datum op plakken. Maar we gaan dat in de toekomst heropbouwen. Volgens de regels van de kunst.
Een opmerking maken. In april is er in de Beemdenstraat ook een brug over die kleine laag. En die is volledig vernieuwd. Er waren nog mensen die dachten, ja, ik denk dat ze de verkeerde brug herstelden.
Nee, die brug is niet rond hersteld, maar inderdaad, alles blijft er wel perfect toegankelijk. Nee, want er is geen doorgaand verkeer over het klein weg, dus alles voorbeeld kan via de normale weg. Maar die brug hebben we eigenlijk niet.
Dat die weg daar ingebuisd ligt, want ik denk als er iemand van uw diensten kan gaan kijken, hè, dat voor daar zo gezegd voordat wel die beek ingebuisd is, dat is op het ogenblik een hele grote vijver.
Ja, ik ben er zelf ook al
Ik ben er zelf ook al meermaals geweest, onze diensten zijn er geweest. Ik denk dat ook op al uw vragen al uitgebreid een uren geantwoord is. En we nemen dat op, maar ja, dat is ook een bruggetje met erfgoed, dat is in ijzer en zandsteen, dus dat moet volledig volgens de normen herbouwd worden. En we gaan dat doen, we gaan dat te goed doen. Ik kan er ook, daar is geen hoogdringen bij, omdat dat daar absoluut veilig is en alles, en gewoon geen doorgang is. Maar we nemen dat mee in het volgende onderhoudsprogramma.
Oké. Okay.
Als je een beek inbuist, dan moet er toch ergens een reglement voor bestaan.
Nee, ik wil het pas moment bespreken.
Mag ik eventjes? Ja, meneer Venke, ik begrijp dat het voor u een belangrijk probleem is. Het zijn heel veel vragen en ze zijn ook al heel vaak gesteld en onze diensten hebben er ook al heel vaak op geantwoord, laat me eventjes. Dus technisch gezien denk ik niet dat het in de gemeenteraad de bedoeling is om in de techniciteit van deze vragen te gaan. Dus ik mag ze nog eens stellen, maar dat is een vraag die in principe aan ingenieurs toekomt, hoe groot zo'n buis moet zijn en hoe dat in het verleden gebeurd is. De schepen heeft geantwoord dat het zal hersteld worden, dat er op dit moment geen veiligheidsgevaar is en dat we daar geen concrete timing kunnen opzetten. En ik denk dat het tijd is, als ik naar ons reglement kijk, om de discussie dan hier af te ronden.
Ja, dank u wel. Dan hebben we de vragen van de raadsleden gehad. Kan ik de gemeenteraad... Ah ja, oké. Petra, jij had nog een...
Bedankt dat ik deze vraag nog mag stellen. Dus maandag hebben we een vraag gehad van studenten die graag zouden studeren in de bibliotheek. Want er zijn nu beperkte openingsuren van de bibliotheek. En die studenten die hadden hun appreciatie geuit naar vorig jaar, naar het schooljaar, wanneer ze daar gestudeerd hebben. En zelf ken ik ook nog mensen, onder andere mijn zonen, die daar aan gestudeerd hebben. En dat wordt echt wel geapprecieerd. Van, dat is een rustige omgeving waar je kan studeren. Je kan daar samen studeren. Verder weg van jengelende broers en zussen eventueel. En dat is ook een verandering van de studieomgeving. En die van de bibliotheek en van CC Gasthuis, want daar kan je dan ook gaan studeren, die deden echt wel moeite, die mensen, die ambtenaren. Ze kregen daar zelfs een bonnetje om gaan te drinken en dat werd echt wel geapprecieerd. Dus nu was de vraag van die studenten van, kan dat eventueel toch opgevangen worden door uitbreiding van de openingsuren van de bibliotheek, zodanig dat dat toch mogelijk is om daar langer te studeren, zonder dat dat eventueel impact heeft, alleen een oplossing zoeken, zonder dat dat impact heeft op het personeel.
Ja, dank u.
Ja, Petra, dank u wel ook voor de woorden van appreciatie voor onze mensen. Dat zullen ze ook graag horen en ik zal het zeker ook doorgeven. Er zijn de voorbije weken wel al extra plaatsen ingericht in de bibliotheek, aparte afgescheiden hoekjes, ook tussen de rekken. Maar voorlopig is het in de bibliotheek zelf beperkt tot de openingsuren van de bibliotheek. We zijn aan het werken aan het systeem van Open Library en dan wordt het wel mogelijk om ook buiten de openingsuren te gaan. Maar ook in het cultureel centrum kunnen studenten zich aanmelden en die openingsuren zijn wel ruimer dan die van de bibliotheek. Dus als het echt is voor langer dan de openingsuren van de bibliotheek te kunnen studeren, kan men daar terecht. Zij zorgen er daarvoor dat de vergaderzalen die op dat moment vrij zijn door studenten kunnen gebruikt worden. Dus ja, we doen het al. Het kan ook in het CC en zodra we Open Library hebben, kan het ook buiten de openingsuren in de bibliotheek.
Dank u wel voor dat antwoord. Die Open Library, van wanneer zou dat zijn? Tijdens de blokperiode nog?
Nee, niet tijdens deze blokperiode. Men is op dit moment, dus er gaan twee dingen gebeuren in de bibliotheek. Er worden een stuk renovaties gedaan en vernieuwingen gedaan op het gelijkvloers enerzijds, daarna ook nog aan de balkons. En men is op dit moment de plannen die gemaakt waren aan het checken, zodanig dat alle informatica er ook ligt. Want het is te zot van eerst te verbouwen en daarna te moeten zeggen, nu moeten we kabels trekken voor Open Library. Dus men is nu op dit moment die verbouwing aan het bekijken door de bril van wat hebben we ICT-matig nodig. Welke elektriciteitskabels moeten er liggen? Welke camera's hebben we nodig? Welke versterkingen zijn er? Dus nee, dat zal niet voor deze blokperiode zijn. Dan denk ik dat men best terecht kan in het cultureel centrum.
Oké, dat is een zeer duidelijk antwoord. En je mag natuurlijk de studenten niet aanraden om te blijven zitten om volgend jaar van die, van die maatregel. Ja, misschien kunnen ze voor een tweede zit komen.
Oké, goed. Ja, Matthias.
Korte actuele vraag. We kregen, bij het begin van de week de sensibilisering van ecowerf in onze bus. En daar viel mij op dat er in de communicatie werd gesproken over in het kader van retributies voor de kostprijs restafval GFT en de kost van de huurcontainer, dat daar specifiek bij papier en karton ook bij gebruik van container 10 euro per jaar wordt gerekend. Ik was daarvan verrast. Ik dacht niet dat wij dat in ons retributiereglement of in onze gemeenteraadbeslissing daaromtrend hebben gehad. Is dat dus een vergissing geweest in de communicatie en kan daar rechtgezet worden? Of heb ik inderdaad samen met waarschijnlijk jullie allemaal daarover gekeken dat wij vanaf nu 10 euro per jaar moeten betalen voor de huur van de container voor papierophaling?
Ja, dat is een retributie die Ecowerf wel bij andere gemeenten al aanrekent. En de bedoeling is wel dat we kijken dat we op termijn naar een meer eenvormig systeem gaan. Er zal zeker een herbekijken van de voorwaarden naar de volgende jaren op tafel komen. Daar zijn we nu aan het kijken op welke manier dat we daar in aanschot mee zullen omgaan. Maar zij hebben dus inderdaad een soort aanbiedingskosten die zij ook naast... maar dat is momenteel nog niet in aanschot. Maar dat rekenen zij al wel door in sommige andere gemeenten. Dus ja, heel de herziening rond, wat zijn de prijsretributies voor de komende jaren en hoe kunnen we ons afstemmen op de andere gemeenten van Ecowerf, zal nog op tafel komen. Daar zullen we waarschijnlijk een keer in een commissie moeten rond praten. Maar dat is momenteel nog niet in aanschot. Maar ja, natuurlijk, Ecowerf is vragende partij om zoveel mogelijk te uniformiseren in de gemeenten waar dat zij de bediening doen. Maar dus nee, nog voorlopig niet. En we bekijken naar de toekomst toe op welke manier dat we daar in aanschot mee zullen omgaan.
Ja, dan ben ik ook blij dat ik die actuele vraag gesteld heb, want dat is de communicatie natuurlijk die de aanschottenaar in de bus krijgt. Zolang als dat hier niet geweest is, lijkt mijn rechtzetting op sociale media wel aan de orde te zijn. Want ik denk dat dat inderdaad eerst hier moet passeren. Als Ecowerf daar intenties toe heeft, dan moeten wij dat als gemeenteraad bespreken. Maar vooralsnog was dat niet aan de orde.
Ik laat dat even nakijken.
Ja, bedankt om het te melden ook. Want het kan niet de bedoeling zijn dat een intercommunale hier komt vertellen dat je iets moet betalen wat je niet moet betalen. Daar ben ik nu echt wel heel duidelijk over. Ja. Dus als dat echt foute communicatie is, dan zetten we die ook recht.
Ja.
Dank u wel.
Oké. Goed, dan kunnen we de gemeenteraad sluiten, maar dan moeten we nog even terug naar de OCMW-raad, want daar moeten we nog een paar puntjes doen. Goed, dan open ik terug de OCMW-raad en daar waren we gebleven bij het puntje rond patrimonium, de goedkeuring van de verkoopsvoorwaarden en de fysieke openbare verkoop van de gronden van het OCMW in de Tiltwing, Halen en Kortenaken. Ja, Dries.
Dank u wel. Dat is eigenlijk een tweede keer dat dat punt erop kwam. Eerst was er een principebeslissing eind 2023 en niet echt op de gemeenteraad. In juni 2024 is dat ook toelicht geweest in de aanpassing van het meerjarenplan. We hadden daar toen een aantal opmerkingen op in de zin van, kijk, je verliest eigenlijk een stukje het appeltje voor de dorst dat je op lange termijn kunt houden. Maar je verliest ook je onderhandelingsmarge met bijvoorbeeld Begijn en Dijk. Als die nog gronden hebben in Aarschot en die willen die kopen, ja, dan is het wel goed om die gronden in Aarschot, van Aarschot in Begijn en Dijk achter de hand te houden. Nu, op zich valt er wel iets voor te zeggen. Mits, en dat hebben we heel duidelijk gemaakt op 17 juni in de commissie, dat het gaat voornamelijk over landbouwgrond. Landbouwgrond van pachters. En het is heel belangrijk om landbouwgrond voor landbouwers te houden. En daarom hadden wij aangedrongen op een gefaseerde verkoop. En die belofte hadden wij ook gekregen dat die gefaseerde verkoop ging doorgaan over een periode van 2,5 jaar. Vandaag is de beslissing om die verkoop op 1 week te houden. Concreet wil dat zeggen dat pachters, en misschien moet de voorzitter van de Landbouwadviesraad daar even toelichting mee geven, geen mogelijkheid zullen hebben om meerdere gronden die zij bezitten, om daar op in te tekenen, omdat het gewoon financieel niet haalbaar is. Hè. We hadden ook verwezen naar het voorbeeld van OCMW van Leuven en Mechelen, die dat ook zo'n verkoop hadden gedaan. En we hadden ook gevraagd om een advies van de Landbouwraad. Dus ik zou eens horen, is dat advies er? En waarom wordt nu deze aanpak voorgesteld?
Ja, dankjewel.
Ja, Dries, ik wil ook even uit de lucht gevallen, maar ik heb nu de laatste weken niet veel tijd gehad. Maar ik hoop nu ook dat we dat nog kunnen regelen. In geval van, ik vraag dan de burgemeester ook specifiek, zeker aan mijn eigen partij, om bepaalde gronden gefaseerd te verkopen. Een landbouwer die in één keer x aantal hectare krijgt, dat is een financiële uitdaging. Dan begrijp je ook, de landbouwgrond is niet zo goedkoop meer. Dus als een dikwijls gefaseerde, dan dikwijls zullen zeggen van een landbouwer die veel grond pacht van de gemeente of van de stad Aarschot, dan die gefaseerd verkopen. Dat zou ik graag willen vragen. Want verkopen eigenlijk kind niet, maar ik weet wel ook, het is een onderhandelingspositie ook. Hè. We zitten met adaptatie van het water. Die ene gemeente heeft grond, zal maar zeggen, Tiltwingen of Begijn en Dijk heeft ook grond in Aarschot liggen. We moeten soms ook een beetje kijken wat allemaal toon zijn.
Ja, Thomas.
Ja, mag ik daar ook op aanvullen? Ja, als dat de concrete vraag en toezegging was, ik was daar niet van op de hoogte dat dat zou gefaseerd gebeuren, zullen we het punt van de agenda halen, zullen we het opnieuw bekijken en zullen we kijken of er en in welke mate er een fasering mogelijk is. Goed? Dus de bedoeling is gewoon, en ik denk dat iedereen wel onderstreept heeft, het heeft geen zin om van oudsher gronden overal te houden. Dat is, denken wij, niet logisch en we kunnen dat beter strategisch hier concentreren. Maar we begrijpen uiteraard de nood aan landbouwgrond. Ze hebben het al niet gemakkelijk. Dus we halen het van de agenda, we bekijken het opnieuw. Ik weet niet in welke vorm het dan terugkomt, want het kan zijn dat er redenen voor zijn en dat men de onderliggende percelen wel heeft bekeken en er geen problemen zijn. Maar ik wil tegemoetkomen als die opmerking is gemaakt, dan luisteren we daarnaar.
Dat apprecieer ik ten harte, dat siert jullie. Ik kan nog maar iets extra benadrukken. Ik ga eens horen met de OCMW van Leuven en van Mechelen. Ze hebben ook zo'n verkoop gedaan. Ze hebben daar samen in overleg met de landbouwsector eigenlijk een hele goede manier gevonden om zo'n verkoop te organiseren. Dus dat kan als inspirerend voorbeeld gebruikt worden.
Ja, oké. Dank u wel.
Je kunt eventueel de landbouwers ook vragen om vrijwillig hun grond te kopen. Je kunt een voorleggen zeggen van, dan heb je misschien al een heel ander verhaal. Hè?
Dat hangt er dan vanaf of het pachtgronden zijn en het in de feiten de pachter is die het koopt. Ja, dan nee, want anders mogen wij niet zomaar beslissen aan wie dat we willen verkopen. Ik wil even het enthousiasme temperen. We hebben ons uiteraard te houden aan de regels, maar ik stel gewoon voor, we halen het er terug af. We bekijken het in de mogelijkheid tot fasering met de suggestie van Leuven en Mechelen. Daar heb ik goed genoteerd.
Oké, goed. Goed. Het volgende puntje werd ook afgevoerd, dus de algemene vergadering van CLOVA. En dat is gewoon omdat wij de stukken van CLOVA zelf niet tijdig ontvangen hebben, mogelijk door poststaking en dergelijke. Dus vandaar dat dat van de agenda terug is afgevoerd. Dan hebben wij nog Interleuven de algemene vergadering, 17 juni. Daar is Els Wouters de volmachthouder en Risbeth Roelands de plaatsvervanger. Dus daar moeten we ook nog over stemmen. Wie is voor? Ja, dankjewel. Unaniem. Ook voor CREAT hetzelfde hier, 16 juni. Daar is Kurt Lemmes de vertegenwoordiger. Wie is voor? Ja, dankjewel. En dan als laatste Canva BV, dat is de algemene vergadering 3 juni. Daar is Guy van den Broek en de volmachtdrager en Magali Klapen de plaatsvervanger. Wie is voor? Ja, dankjewel. Goed, dan denk ik dat we aan het einde zijn van de gemeenteraad en OCMW-raad. En dan voor we naar het AGB gaan, geef ik dan nog even het woord. AGB?
Ja.
Goed. Ja, dan is het afgerond, denk ik, hè. Goed. Hij gaat toch eerst beginnen.
Je krijgt
zelfs het woord, hoor. We gaan eerst onze vergaderingen afwerken. Goed? Ja.